believe all things are possible. Only believe.
Amen. Only believe. Everyone say it. All things are possible. Only believe. Only believe.
Amen.
Only believe. All things are possible.
Amen.
Blijf gewoon enkele ogenblikken staan in de tegenwoordigheid des Heren. Laten we uit zijn woord lezen in Exodus, het vierde hoofdstuk. Toen antwoordde Mozes en zeide: maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want ze zullen zeggen: de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem: wat is er in uw hand? En hij zeide: een staf. En hij zeide: werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde, en toen werd hij tot een slang. En Mozes vluchtte van haar. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit en grijp haar bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar, en zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de Heere, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En de Heere zeide verder tot hem: steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit en ziet, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zeide: steek uw hand weer in uw boezem. En hij stak zijn hand weer in zijn boezem, daarna trok hij ze uit zijn boezem, en ziet, zij was weer als zijn ander vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, noch naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren van de rivier en giet ze op het droge, zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, die zullen tot bloed worden op het droge. Laten we onze hoofden buigen voor gebed. Nu, hebt u een verzoek vanavond dat u aan de Heere zou willen bekendmaken? Steek dan gewoon uw hand op en zeg: Heere, gedenk mij nu, ik heb een nood. Onze Hemelse Vader, wij naderen u opnieuw deze avond, beseffend dat als wij onze hoofden naar het stof toe buigen waaruit wij komen, en als u vertoeft, zullen wij naar het stof terugkeren. Maar met een zalige hoop van de belofte die in Christus is, dat Christus allen die in God zijn met zich zal meebrengen, wij danken u voor deze heerlijke belofte. En ik bid God dat u elk van hen wilt gedenken die de hand heeft opgestoken, ook de mijne, Heer. Ik bid vanavond bij het sluiten van dit uur des geloofs, dat u de mensen zo'n geloof wilt geven vanavond, dat de Heer Jezus zo werkelijk zal zijn voor ieder van ons, dat er geen zwak persoon in ons midden zal zijn na vanavond. Mogen elke zondaar beseffen dat hij in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus is en zich dan wil bekeren van zijn zonde en zijn hart aan u geven en vervuld worden met de Geest in deze laatste boze uren, zoals wij het zien als een enorme schaduw die de aarde bekruipt. We bidden God om goddelijke leiding vanavond, voor het spreken en voor het horen. Mogen de Heilige Geest de samenkomst nu nemen en het brood des levens voor ieder van ons breken, zoals wij van nodig hebben, want wij vragen het in zijn naam. Amen. U kunt gaan zitten. Ik vertrouw er vanavond op dat wij in staat zullen zijn dit tot stand te brengen wat wij proberen de mensen te laten zien. De realiteit van geloof te hebben in God. Nu morgenmiddag om 2:30 zal gebeden worden voor al degenen met gebedskaarten. En dan om zeker te zijn dat niemand wordt buitengesloten zonder gebedskaarten, geven we elke avond wat gebedskaarten uit. En hij zal ze morgen opnieuw uitgeven, ongeveer, veronderstel, om 2:30 ongeveer of zo, net voor de samenkomst begint. En alle die verlangen dat er voor hen gebeden wordt, voor wie ook van uw geliefden, laat hen komen om een gebedskaart te halen en we zullen zeker... Bent welkom om een gebedskaart te krijgen. Ik zal bidden voor de mensen door hen de handen op te leggen en voor hen te bidden. Nu als uw geloof niet kan oprijzen in de tegenwoordigheid van Jezus Christus, om hem als uw genezer te ontvangen en u gelooft dat als wij zouden bidden en u de handen opleggen, dat dat u zou helpen. Wel, wij zijn zeker hier om te doen wat u maar verlangt. De reden dat ik het zo laat, zo lang uitstel, is om te zorgen dat ik iedereen zou kunnen bereiken die ik maar kan en God op deze basis nemen. En we hebben er niet te veel. Dus het gebouw is niet groot en dus hebben wij niet te veel mensen. En we kunnen morgenmiddag nemen om voor al degenen die we te bidden die we hier hebben, de namiddag erin lassend voor dat doel, voor het bidden van de zieken. En we zijn hier om alles te doen wat we kunnen om het leven een beetje voor u te helpen, beter te helpen maken, de last te verlichten op deze reis die wij maken. En dan op elke tijd dat iemand voelt dat men tot de Heer Jezus zou willen komen, ongeacht welk deel van de samenkomst bezig is, komt u dan meteen. Wacht niet tot de altaaroproep gedaan is. Wacht niet tot de uitnodiging wordt gedaan. U komt dan gewoon, accepteert Christus en komt gewoon naar voren en beleidt hem dan gewoon, want dat is ons hoofddoel waarvoor we hier zijn, om zielen te zien geboren worden in het Koninkrijk van God. En nu, morgen is het zondag. En er zal zondagschool zijn in de gemeente. De reden dat wij onze diensten in de middag hebben op zondag is dus dat wij geen enkele samenkomst in geen enkel opzicht willen onderbreken. We geloven dat elke christen een thuisgemeente hoort te hebben waar men naartoe gaat. Elke christen hoort ergens met gelovigen samen te komen. En waar u ook samenkomt, dat is de gemeente. Nu, als ik hier woonde, zou ik willen behoren tot een van deze kerken hier die deze voorgangers hier die samenwerken vertegenwoordigen. Waarom? Omdat zij hier op het podium zitten om door alle mensen gezien te worden, zodat zij instemmen wat er gaande is. Ze geloven in dit type van bediening, goddelijke genezing, de doop met de Heilige Geest enzovoort. Ze zijn hier om er getuigenis van te geven. Ze waren het die mij uitnodigde om hier te komen, zodat de bediening die de Heer mij gegeven heeft, misschien hun samenkomst kan helpen. Nu, dat is een echte herder, die uitziet naar al de geestelijke zegen die hij maar kan krijgen van alles wat God doet, zodat hij zijn best probeert te doen om zijn gemeente te helpen om door te gaan met God. Ik neem zeker mijn hoed af in bewondering voor een dergelijke voorganger. Deze mannen moesten dat ook onder moeite doen. U kunt geloven dat dat waar is. Men moest het doen onder moeite. En ik ben zeker dankbaar voor zulke grote mannen van God die bereid zijn hun plaats en post van plicht in te nemen voor hun overtuiging en geloven. God zegene hen altijd. En ik ben er zeker van dat zij u goed zullen doen. Nu, als u hier een vreemdeling bent, ontdek waar deze broeders hun gemeente hebben, waar ze zijn. Bezoek hen morgen. Ze zullen speciale diensten hebben en er zijn predikers hier die in verschillende gemeenten zullen spreken, zoals aangekondigd. Wees dus bij hen morgen. Morgenavond dan, als u graag zou willen komen naar de afsluitingsdienst, zouden wij zeker blij zijn u te hebben. Het is voor iedereen, voor alle kerken, voor alle denominaties. Iedereen is welkom. Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Pinksterman, Kerk van Christus lid, Kerk van God lid, katholiek, orthodoxe Jood, atheïst, wat u ook bent. U bent uitgenodigd. U zegt atheïst? Jazeker. Als een atheïst in de samenkomst zal binnenkomen en gaan zitten en hij gedraagt zichzelf, is hij net zo welkom als ieder ander. Juist, er is iets waarvoor wij hem hier willen hebben, opdat er iets gedaan mag worden dat hem zou helpen zijn vergissing in te zien om tot de Heere te komen. Want wij, zeker. Hoeveel hebben ooit het kleine visioen gelezen dat de tijdschrift van de christen zakenlieden publiceerde, en ik geloof nog enkele tijdschriften, over kijkend achter het gordijn van de tijd? Nu, dit is waar, vriend. U kunt zich niet toestaan dat te missen. Ik ben sedertien een ander mens. Ik weet dat het echt is. Dus ik vertrouw er gewoon op dat niemand van u die geweldige hemel zal missen die God heeft voor gelovigen. Als u het mist, wat hebt u dan hier op aarde tot stand gebracht? Want u weet niet op welk tijdstip u deze wereld zult moeten verlaten. Maar u weet één ding, u zult haar zeker eens moeten verlaten. Als dat dus waar is, zouden wij dan niet allerdwaast moeten zijn om te proberen gewoon als... We kunnen het ons niet veroorloven om ook maar een kans te wagen. Ziet u, bedenk gewoon. Geloof Gods woord en elke belofte erin. Bedenk eens, wat veroorzaakte elke ziekte, elke hartkwaal, elke dood, elke moeite, elk verdriet, dit kleine spastische kind, al deze dingen, kreupelen, blinden, ieder hospitaal dat wordt gebouwd, doordat één persoon slechts één deeltje van het woord niet geloofde. Dat was Eva. Satan stak het gewoon voor haar in een nieuw jasje. Hij citeerde het niet, maar stak het voor haar in een nieuw jasje. Hij zei, zeker, de Heer is te goed. U hoort er vandaag zoveel over dat God een goede God is. Hij is een goede God, maar bedenk dat Hij een God van heiligheid is. Een God die zonde niet over het hoofd kan zien. De straf is ervoor betaald en u moet het accepteren op zijn voorwaarden. En bedenk dat Hij een God van toorn is en een God van wraak. En u zult voor een toornige God staan. En niet alleen, maar voor een God van goedheid en barmhartigheid. Vanavond is Hij uw redder, die dag is Hij uw rechter. Wees dus zeker dat u niet één ding ongedaan laat, vriend. Het zal niet, het loont niet. Ga er niet op goed geluk naartoe. Wees zeker. Dubbel zeker. Omdat u geen andere kans krijgt. Dit is uw enige kans, terwijl u hier op aarde bent. Herinner u de rijke man en Lazarus? Er was een grote kloof tussen u en hem, die geen mens ooit heeft overgestoken of ooit zal oversteken. Zie, wanneer u sterft, is het gedaan. Ik weet dat mensen beweren dat zij u uit die plaatsen terugbidden, maar geloof het nooit, dat is in tegenspraak met het woord van God. Zie, waarheen de boom helpt, valt hij. En Jezus zei zelf dat er een kloof was, zodat wanneer een mens stierf en naar de hel ging, hij nooit naar de hemel zou kunnen komen. Geen mens stak haar ooit over en zou het ooit doen. Dat maakt het vast wat mij betreft, wanneer Jezus zei dat dat het was. Dat is alles ervan. Bedenk dus slechts dat nu uw kans is en dat het vanavond misschien uw laatste gelegenheid kan zijn. Zou u ooit kunnen vatten wat er gaande is? Als u het slechts kunt zien. Ik hoop dat u niet denkt dat ik, door zo te spreken, u probeer te beïnvloeden om naar een of ander mens te kijken en of de een of ander mens te geloven. Ik doe dat niet, vriend. Ik probeer u ertoe te krijgen te geloven wie het is in wiens tegenwoordigheid we nu zijn. Jezus Christus, de God die u op die dag zal oordelen, identificeert zich hier zelf in uw tegenwoordigheid. Precies wat hij beloofde te doen in deze laatste dagen. Ik denk dat broeder Price deze morgen bij het ontbijt zo'n fijne illustratie gaf over het bij een bocht komen en dan de bocht te moeten nemen. Verheugt u zich daarin? Zeker, het was zeer, zeer goed geplaatst. Nu bedenk dus, soms is er een hoek, maar laten we ons echt herinneren dat we deze hoek moeten nemen. Ik predikte daar eens over en noemde het kruispunten. We komen zo vaak bij een kruispunt waar we deze kant op moeten gaan, naar verschillende wegen. Vanavond nu wil ik gedurende de volgende ogenblik het onderwerp nemen van de stem van het teken. En ons toneel opent zich vanavond in het boek Exodus. En Exodus betekent eruit komen, eruit gebracht worden. Nu probeer zo aandachtig mogelijk te luisteren als u kunt. Ik zou soms tot u willen prediken. U bent zo'n fijn gehoor, maar ik heb gewoon de stem niet. Het is wat geforceerd en ik weet wat er zou moeten gebeuren. Ik moet u een klein beetje rusten gedurende 8 of 10 dagen voor ik de volgende samenkomst begin. Zie, het is niet alleen deze ene samenkomst hier. Het is samenkomst dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Zie, u kunt het zich wel voorstellen. En bedenk van al die keren, jaar na jaar. heeft hij nooit één keer iets gezegd dan wat perfect was, precies de waarheid. In alle talen rondom de hele wereld, 7 maal, zie. Geen mens, nergens, kan iets anders zeggen dan dat het elke keer perfect geweest is. Precies raak. Wanneer hij zegt dat een bepaald iets zal gebeuren, gebeurt het gewoon op die wijze. Vertelt het gedurende weken, maanden, jaren zelfs voor het gebeurt. En het is altijd precies raak. Nooit één keer heeft het gefaald en het zal nooit falen, omdat dat God is. Nu, ik kan falen als mens. Kijk nooit naar mij als voorbeeld, omdat ik gewoon zoals u bent. Slechts een zondaar gered door genade. Maar dat is God, het bovennatuurlijke, ziet u, die zichzelf identificeert. Hij hoeft dat niet te doen, maar hij beloofde dat hij het zou doen. Jezus genas opdat hij het woord zou mogen vervullen. Hij deed deze dingen opdat het woord van God vervuld zou worden. Daarvoor doet hij het vandaag, opdat het woord van God vervuld zou worden, dat ik avond na avond geciteerd heb. Merk dan nu op dat het zeker emotie brengt wanneer zijn tegenwoordigheid nabij is. Zoals ik vanmorgen sprak, alles wat zonder emotie is, is dood. En elke religie die geen enkele emotie erbij heeft, wel begraaft u het maar liever. Het is dood. Het brengt emotie. Het maakt ons levend. Maar wanneer wij levend gemaakt zijn, laten we dan bedenken wat ons levend maakte. Wat deed het? Het is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest, Jezus Christus in ons midden. Hij zelf tonend dat hij levend is, niet met een stoffelijk lichaam. Wanneer dat tijdstip er is dat het stoffelijk lichaam terugkeert van de hemel, zal de tijd niet meer zijn. Dat is alles. En wij weten dat wij in de laatste dagen leven, wanneer deze dingen moeten gebeuren. Nu, God heeft voordien exodussen gehad. Alles beweegt zich in drieën, bij God. En God is volmaakt in drie. De eerste komst van Christus, om zijn bruid te verlossen. De tweede bruid van Christus, om zijn bruid te ontvangen. De derde komst van Christus, met zijn bruid, om in een 1000-jarig rijk te regeren. Alles verloopt in drieën. Nu, er is geweest, er zullen 3 exodussen zijn. Bij de eerste bracht God hen in de ark voor een uittocht. Een tocht boven de aarde. De volgende keer bracht God hen uit Egypte. En de volgende maal neemt God hen op. In, uit, op. De volgende exodus is het naar boven gaan. We zien er nu één onder ogen. De tijd van het naar boven gaan. Precies zoals bij een leven hetzelfde gebeurt. We komen in leven. We gaan weg uit het leven. Staan op tot leven. Gewoon exact hetzelfde. Dus wij zijn... Ons toneel opent zich vanavond bij de exodus. En God stond op het punt zijn natie te nemen. Israël is een natie. God handelt niet met Israël als een individu. Israël is een natie. Als zodanig handelde hij altijd met hen en in de laatste dagen, na het weggaan van de gemeente, dan zal God Israël redden als een natie. Het is er nu in het thuisland gereed voor. En zij zullen gered worden. De Bijbel zegt, een natie zal in 1 dag geboren worden. God handelt niet met de Joden als een 1 individu, hij handelt met hen als een volk. Israël altijd, omdat het zijn volk is. En hier staat hij op het punt zijn volk uit een volk weg te brengen in een exodus, om zijn volk van een oordeel weg te brengen. En dezelfde wateren die de wereld verdronken, redden Noach. Zie? En dezelfde Heilige Geest die de mensen vandaag verwerpen, zal de gemeente ontvangen en haar opnemen. En zal oordeel brengen voor hen die het niet geloven ervan. Jezus zei het, toen ze hem Beelzebul noemden. Met andere woorden, hij was een waarzegger. Hij zei, ik zal u daarvoor vergeven. De Zoon des Mensen, het offer was nog niet gebracht, maar wanneer de Heilige Geest gekomen is om hetzelfde te doen, zal 1 woord daartegen nimmer vergeven worden, in deze wereld, nog in de wereld die komt. Het moet afgewezen worden, en dan slaat het oordeel nadien toe. Zie, de moeilijkheid is, dat wij, het brengt mij een verhaal in gedachten van een keer dat ik las van een oude zeeman die van de zee kwam en een jonge Engelse dichter die naar de zee ging. En de dichter had veel over de zee geschreven, maar hij had haar nooit gezien. En hij was op weg er naartoe en de oude zeerot met zijn stompe pijp in zijn mond zei tegen hem, waar ga je heen, mijn goede man? Hij zei, ik ga naar de zee. Ik heb haar nog nooit gezien. Ik heb erover geschreven en heb gehoord wat anderen zeiden. Maar oh, ik ben zo ontroerd te weten dat ik nu de zee nader. Oh, om haar zoute water te ruiken. Haar grote witte golftoppen te zien. Die op het hoogste punt breken. En de blauwe lucht er zichzelf in te zien weerspiegelen. En de meeuwen te horen als ze overvliegen. Oh, ik ben ontroerd bij de gedachte eraan. De oude zeerot zei, ik werd er 60 jaar geleden op geboren. En ik zie er niet zoveel moois aan. Zie, hij had er zoveel van gezien dat het gewoon voor hem werd. Nu, dat is er aan de hand met de Pinksterkerk vandaag. Zij heeft zoveel van God gezien dat God gewoon voor hen is geworden. Laat het nooit zo worden. Niet lang geleden, hier in Louisville, Kentucky, waar ik vandaan kom, Jeffersonville, Indiana, is aan de andere overkant van de rivier, een dame liep in een goedkope prullenwinkel. En zij had een kleine jongen op haar arm. En zij liep langs de stellages en werd ineens hysterisch. Ze pakte iets op, toonde het aan de kleine jongen en hij bleef gewoon zitten staren. En ze liep naar een andere toonbank en pakte iets op om het aan de kleine jongen te tonen. Hij bleef gewoon staren. Na een poosje nam zij een kleine bel en begon ermee te klingen. En het jongetje bleef maar staren en ze begon te huilen en gooide haar hand omhoog. En de mensen in de winkel keken naar haar. Zodat men naar haar toe ging om te ontdekken wat eraan scheelde. Ze zei, ik heb mijn kleine jongen. Is slechts 3 jaar oud. En ik, plotseling ongeveer 1 jaar geleden kreeg hij het te pakken. En begon in de ruimte te staren. En ik nam hem mee naar de dokter. En de dokter schreef bepaalde behandelingen en zo voor. En de dokter zei mij vandaag dat hij dacht dat hij beter was. Maar, zei hij, hij is niet beter. Ik heb alles voor hem geschud dat de aandacht van een jongetje van zijn leeftijd behoorde te trekken. Alles wat een klein kind van zijn leeftijd zou aantrekken, heb ik voor hem geschud. En hij zit gewoon maar in de ruimte te staren. Hij is niet beter. Zo is het ook met de Pinksterkerk. God heeft elke gave in de Bijbel voor hen geschud. En ze zitten nog steeds in de ruimte te staren, alsof het iets verkeerds was. Het wordt tijd dat wij wakker worden, vrienden. Voordat het te laat wordt. Bedenk dat God die gave niet schudt, tenzij hij probeert uw aandacht te trekken. God bracht een natie uit een natie. Net zoals hij nu doet. Hij gaat een bruid uit een kerk brengen. Het overblijfsel van het vrouwenzaad achterlatend. De uitverkorenen zullen uit de kerk gebracht worden. De natuurlijke kerk zal hier blijven gedurende de verdrukking. De uitverkorenen wordt soms de gekozenen. De verkorenen, het overblijfsel genoemd. Laten we het in het oog houden hoe hij toen deed, omdat hij nooit zijn wijze van handelen verandert. God heeft 1 manier om te handelen en dat is de wijze waarop hij het doet. En dat is de juiste wijze, altijd. Zie hoe hij deed en hoe hij het toen deed. En dan kunnen wij een glimp krijgen van hoe dit nu gaat. Ik ben zeker een typologist, ik heb geen opleiding. Ik moet terugkijken en zien wat hij destijds deed. En er wordt ons geleerd dat het Oude Testament een schaduw was van de komende dingen. Als ik dus hier keek en nooit mijn hand had gezien, en ik had een schaduw van mijn hand gezien, en ik had 5 vingers, dan zou ik een goed idee hebben gehad dat ik 5 vingers had wanneer mijn hand daar kwam. Wat dus met hen gebeurde, waren voorbeelden. Van hoe God de dingen doet. De wijze waarop hij het nu doet. En de wijze waarop hij het doet, die verandert hij nooit. Nergens in de Bijbel verandert hij ooit zijn manier om dingen te doen. Voortdurend is het hetzelfde, omdat zijn eerste wijze van doen de volmaakte manier is, omdat hij geen andere manier zou kunnen hebben, omdat hij volmaakt is. En hij in al zijn wegen volmaakt is. Let op hoe hij deed. Mozes was geroepen en verordineerd om deze taak te volbrengen die hij had genomen. God, nu, ik denk, als u mij wilt verontschuldigen, ik zeg dit niet in overmoed, ik zeg alleen op dit podium dat ik niets weet en niets wil weten dan God. Nu, ik denk dat het daar is waar onze late regenbroeders verward raakten, ziet u? Zij leggen elkaar de handen op en maken hen profeten enzovoort. Nu, dat is niet schriftuurlijk. Gaven en roepingen zijn onberouwelijk. U bent geboren zoals u bent. U bent al in het begin wat u bent. Kijk naar die fariseeën in vervlogen dagen. Ze hadden slechts een beetje licht omdat zij de wet hadden en ze leefden bij de wet. Maar heel diep in hun hart was het zo zwart als het maar kon zijn. En er was een kleine vrouw, een prostituee. Haar vroegere leven tot hier was zo zwart als het maar kon zijn. Ze stond slecht bekend, maar diep in haar hart was zij voorbestemd tot leven. En toen dan Jezus het woord op het toneel kwam, zeiden die fariseeën, deze man is Beelzebul. Wat deed het? Het verduisterde dat beetje licht dat ze hadden. Jezus zei, gij zijt uit uw vader de duivel en zijn werken doet gij. Maar toen deze kleine, vuile vrouw kwam en zij het woord van God zag, kende zij het. En ze leefde het niet, maar ze kende het. En zodra het tot haar sprak, zei ze, ik ben bent dat u een profeet bent. En hij, ze zei, ik weet dat de Messias dit zal doen. En hij zei, ik ben hem. Wat deed het? Het reinigde de zwartheid eruit en maakte het geheel wit. Waarom? Er lag daar een zaad. Een voorbestemd zaad. Dat in Gods gedachte was voor de grondlegging der wereld. Er is één vorm van eeuwig leven. Als u eeuwig leven hebt, dan was u zelf in Gods gedachte voor de wereld werd geschapen. U bent een attribuut van zijn denken, omdat het eeuwige nooit begon of nooit kan eindigen. U bent een deel van Gods bestel altijd. Het reflecteert zich gewoon. Het is nu in wording. U hebt nog één beeld meer te ontwikkelen, dat is de dood. Dan wordt het negatief positief. Dan bent u in de bruid en bij Christus zoals hij dacht. Zoals man en vrouw vandaag, zodat God, Christus en de gemeente dezelfde zullen zijn. Nu de uitverkorene, geroepene, Mozes werd geboren als een mooi kind. De Bijbel zegt dat van een van de profeten, Jeremia, zei God, voor u zelfs geformeerd waard in uw moeders schoot, verordineerde ik u als een profeet tot de natie. Johannes de Doper, wel hij werd geïdentificeerd in de schrift. Jesaja zei 712 voor zijn komst, hij is de stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg des Heren. En ongeveer 400 jaar voor zijn verschijnen, vinden wij opnieuw dat Malachi zei, Izzi, ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht om de weg des Heren te bereiden. Zie, hij was verordineerd. En zo waren al die bedieningen van God, indien zij van God geroepen zijn. Indien zij erin opgeleid zijn, is het alleen kanonnenvoer, ziet u. Het kan niet zijn. Als het om een maaltijdbom gaat, dan verkoopt u uw geboorterechten voor een maaltijdbom. U zult compromissen sluiten om met een organisatie of de een of andere groep om te gaan. Maar als het van God is, zult u bij het woord blijven, ongeacht hoe, omdat u geboren werd om erbij te blijven. Mozes, niemand anders kon zijn plaats innemen. Niemand anders kon de taak doen. Hij was verordineerd om het te doen. En broeder, zuster, als u eeuwig leven hebt, werd u verordineerd om een bepaald ding te doen. Misschien een goede huisvrouw, misschien iets anders, maar niemand kan uw plaats innemen. God heeft u een plaats bereid. Probeer niet de plaats van iemand anders in te nemen. Dat zijn vreselijke nabootsingen. Zie? En het toont aan dat er iets verkeerd met u is. Wees gewoon precies wat u bent. Wees niet iets anders. Nu wij ontdekken dat God Mozes de tekenen gaf om beweringen en roepingen te bewijzen. En ieder waar teken, elk waarachtig teken dat van God gezonden is, heeft een stem erachter. Nu mis het niet. Dit is mijn laatste les hierover, zie. Ieder waar teken. Nu wij hebben tekenen die niet van God zijn. Satan kan bijna elk ding nabootsen dat er is. Maar een waar teken van God gezonden heeft de stem van God achter zich. God zei tegen Mozes, als zij de stem van het eerste teken niet zullen geloven, doe dan dit andere teken voor hen. En als zij daar dan niet naar zullen horen, neem gewoon water en giet het uit op de grond. En dat was een teken dat zij daar gedrenkt zouden worden in hun eigen bloed. Merk op gewoon hetzelfde als toen hij zei, veeg het stof af van uw voeten. Het zou lichter zijn voor Sodom en Gomorra in die dag, dan dat het voor die stad zal zijn die u afwijst. Nu wij spelen geen kerk. Dit is de gemeente. Christus is de gemeente. Wij zijn in Christus. Wij zijn geboren in het mystieke lichaam van Christus. U kunt u er niet bijvoegen. Ik ben al bijna 55 jaar bij de familie Branham en men heeft mij nooit gevraagd om tot de familie toe te treden. Ik werd als een Branham geboren. En dat is de wijze waarop u een christen bent. U wordt als een christen geboren. Niet eraan toegevoegd. U wordt erin geboren. Iedereen is bang voor de geboorte. Men heeft de een of andere mooie, nette manier om u een hand te geven, of u een kaart te laten ondertekenen, of een zoutvaatje met water erin. Dat is niet de geboorte. Een geboorte is iets verschrikkelijks. Een geboorte is een vreselijk iets. Het maakt me niet uit of het in een zwijnenstal is, of in een schuur, of in een roze versierde ziekenhuiszaal. Een geboorte is een knoeiboel. En het maakt een knoeiboel uit u. U wilt niet opgeven, u wilt dit niet, dat niet, of het andere, maar de tranen zullen de verf van uw gezicht afwassen en van u een ander persoon maken. Als u wedergeboren wordt, zal het een rommel van u maken, maar u zult als een nieuw schepsel tevoorschijn komen. Zie, men wil dat niet, men wil de een of andere gemakkelijke weg, weet u, en er zijn geen gemakkelijke wegen. Zoals het lied zegt, ik zal de weg nemen met de misprezen weinigen van de Heere. U wilt geen kastplantje zijn. Ieder waar teken van God wordt gevolgd door de stem van God. Als een man nu een teken geeft in een land, of wanneer ook, en die stem die hij erachter spreekt is niet het woord van God, houd het dan in het oog, geloof het niet. Als de een of andere oude school, als een man ook opstaat en wat zegt, een teken toont van God, en de leer van deze man is dezelfde oude theologie die u al deze jaren al hebt gehad, dan zond God nimmer dat teken. Kijk terug in de schrift en zie of het zo was. Onderzoek de schrift. De man komt terug en zegt, nu, wij willen dat u alle tot dit toe treedt. Het is een oude gevestigde zaak geweest, geloof dat niet. We zullen daarop ingaan over enkele ogenblikken, ziet u? Nee, geloof dat niet. God betuigt altijd zijn tekenen. Een teken van God spreekt altijd Gods stem. En als het dezelfde oude school is die u hebt gehad, waarom zou hij dan een teken geven voor hetgeen waar u al reeds in bent? Hij probeert u naar die hoek te krijgen. Stopteken, afremmen. Kijk waar u heen gaat. U zult de bocht uitvliegen als u niet oplet. Er is een scherpe bocht. En er is altijd een teken voor u deze bocht moet maken om u te behoeden voor een ongeluk. Een goede wegenbouwer geeft tekenen. En wij reizen op de weg naar de heerlijkheid. En als het teken van dezelfde oude zaak spreekt, was het niet van God. God geeft tekenen om de aandacht van zijn volk te trekken. Tekenen zijn er om de aandacht van Gods volk te trekken. Gods tekenen zijn dat. Gods tekenen zijn gegeven om de aandacht van Gods mensen te trekken. Nu, de brandende struik hier was het teken om te proberen de aandacht van de profeet te trekken. Want de profeet was weggelopen van God. En God gaf de brandende struik als een teken. En hij zag dat vreemde teken. Hij zei, ik zal erheen gaan om te zien wat dit vreemde teken is, dat een struik in vuur staat en niet verteerd wordt. God nu probeerde de aandacht van zijn weggelopen profeet te trekken. Hij had een ander kunnen nemen, maar hij verordineerde Mozes voor de taak en niemand anders zal zijn plaats innemen. Tijdens de tocht probeerde elke andere kerel het te doen. Weet u, Dathan stond op en wilde er een organisatie van maken. God zei tot Mozes, scheid u af, ik zal hem gewoon verzwelgen, ziet u? God handelt met een individu, zie, merk dit nu op. Hij probeerde de aandacht van de profeet te trekken, om de profeet op de juiste plaats te krijgen. Zie? En hij gaf het brandende struikteken. En let erop dat de stem die het teken volgde een schriftuurlijke stem was. Ik heb het roepen van mijn volk gehoord. En hun zuchten vanwege de slavenmeesters. En ik herinner mij mijn belofte. Amen. Dat maakt het vast. Ik herinner mij de belofte. Dat was een schriftuurlijke stem. En ik zend u er naartoe. Ik ben naar beneden gekomen om hen te bevrijden en ik zend u. Ik denk dat God niets doet buiten de mensen om. Weet u dat? Dat doet de mensen struikelen. Dat deed hen struikelen over Jezus. Ze zeiden, u bent een man en maakt u zelf God. Hij was God. Maar zij konden het niet begrijpen, wel u die gewoon een man bent. Hij zei, wel u noemt de profeten, goden. En uw wet erkende het. Als u hen goden noemt tot wie het woord van God komt, hoe kunt u mij veroordelen wanneer ik zeg dat ik de zoon van God ben? Ziet u? Tekenen om de aandacht te trekken. En herinner u, als de aandacht vertrokken is en het is dezelfde oude gedachtegang, is het God niet. Maar God probeert nu de aandacht van de profeet te trekken en geeft hem een teken en de stem die het teken volgde was een schriftuurlijke stem. Ik heb het volk gezien. Ik heb van hun roepen gehoord. Ik herinner mij mijn belofte. Nu, God zal spreken door zijn beloofde woord. Hij moet zijn profeet zenden, want het woord komt door de profeet. De Bijbel zegt, God zelf zei, dat hij niets doet, tenzij hij het eerst aan zijn dienstknechten de profeten openbaart. Zie? En dan wordt het teken gegeven en de schrift wordt geïdentificeerd. Dat is de stem van het teken. Ziet u de stem van het teken? Van Mozes? Ten eerste, het teken was de brandende struik, de stem was de schrift. Mozes nam dat als zijn teken en ging naar Egypte toe en deed het teken dat God hem zei te doen. En het teken had er een stem bij en de mensen geloofden en kwamen eruit. En zolang zij voortmarcheerden, deden ze het goed. Maar toen zij begonnen te murmureren tegen de stem, toen stapte zij. Herinner u dat Israël voorttrok. Wist u hoe ver zij kwamen? Ze waren er slechts 40 mijl vandaan en deden er ongeveer 40 jaar over. Waarom? Het was omdat zij begonnen te murmureren tegen de stem die het teken had geproduceerd. Hoe weinig wisten zij toen zij daar ginds jubelden aan de oevers en in de geest dansten en Mozes in de geest zong dat zij er slechts een enkele dagen vandaan waren, maar zij begonnen te murmureren en wilden iets anders doen. Zij verbleven 40 jaren in de woestijn en kwamen ervoor om. Dat is juist, omdat zij niet geloofden. God zei, zij spreken niet tegen u, Mozes, zij spreken tegen mij. Dat was Gods stem, niet die van Mozes. Let nu op, Jehovah zal door zijn beloofde woord spreken. Hij moet dus zijn profeten zenden. Als u dat wilt zien, dat is in Genesis 15, vers 16. We ontdekken dat God Abraham vertelde, uw zaad zal in het vreemde land verblijven, en ik zal hen uitleiden met een machtige hand. De ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vervuld. Al zijn belofte die hij gaf, hier trekt hij de aandacht van de profeet door een brandende struik. Nu als de brandende struik gezegd zou hebben, Mozes, God is God. Ja, ik geloof dat. Oh, je maakt het goed, Mozes, houd het gewoon zo. Je huwt een fijne vrouw, ze is een prachtig kind. Je hebt er zeker een fijne zoon, glorie van God. Dat is dezelfde oude school, zie? Maar hij stond op het punt om iets te doen. Dus moest hij de man attent maken en hij gaf de man twee tekenen om te doen en zei, ieder teken heeft een stem. Dat bewijst dat het zo is. Let nu op wat die stemmen spraken, zelfs schepping. Jehovah stond nu op het punt om te spreken. Eveneens is de komst van een profeet een teken. Wist u dat? De komst van een profeet is een teken voor dat tijdperk. Nu, ik bedoel niet een dokter in de godgeleerdheid, ik bedoel niet een of andere trouwe voorganger, een of andere goed persoon. Ze zijn fijn en ze zijn godsdienstknechten, maar een profeet is een teken, de Bijbel zegt het hier. En wat is het teken daarvan? Het is een teken dat zijn woord op het punt staat zich te vervullen, om vervuld te worden door de stem van het teken van deze profeet. Merk op, dat de komst van een profeet een waarschuwingsteken is dat oordeel nabij is. Wist u dat? Oordeel staat op het punt om toe te slaan als er een profeet in het land is. Bedenk dat hij zeker eerst betuigd moest worden door God en het woord voor die dag. En dan doet hij een teken. En let dan op dat teken. Wat hij voorzegt. Hij zei, als het gebeurt, hoor dan naar hem. Numerie 12, vers 6. Als het niet gebeurt, vergeet het. Het moet een schriftuurlijk teken zijn dat hij geeft. En wat hij eens als een teken gaf, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, geeft hij het steeds weer hetzelfde. Het woord des Heren kwam tot de profeten, zij waren het woord. En toen Jezus kwam, was hij het woord. En het woord onderscheidt de gedachten en de bedoelingen van het hart voortdurend altijd weer. Let nu op, de komst van deze profeet geeft altijd het teken van oordeel is nabij. Laten we gewoon even stoppen. Ik wil het niet te lang maken. Laten we er nu een paar dagen nagaan gedurende 10 minuten. En de rest van de boodschap nemen liever gedurende 10 minuten. Noach, profeet in het land. Een teken van het komende oordeel. Mozes, profeet in het land. Het teken van een komend oordeel. Elia, profeet in het land. Teken van komend oordeel. Johannes, profeet in het land. Een teken van komend oordeel voor Israël. Zij werden absoluut afgesneden. Merk op, wat doet een teken? Het teken moet de aandacht trekken van en de uitverkorenen klaarmaken en uit de weg nemen voor het oordeel komt. Dat deed Noach. Bereidde de uitverkorenen toe. Wat doet het voor de rest? Het teken en de stem van het teken veroordelen de ongelovigen en maakt hem gereed voor het oordeel. Het maakt de uitverkorenen klaar voor de ontkoming. Dat is het teken. Daarvoor worden tekenen gegeven. Voor het komende oordeel, voor de uitverkorenen, zij zien het, zoals de kleine vrouw, met een zuiver hart en een verontreinigd lichaam, en de fariseer met een zuiver lichaam en een verontreinigd hart. Het veroordeelde de een en redde de ander. En de oordelen die Mozes redde, veroordeelden de wereld. Zijn prediking. Het maakt de uitverkorenen gereed. Waar zijn de uitverkorenen klaar voor? Wanneer zij een door God gezonde teken zien. Kijken zij in de schrift en zien of dat daar verondersteld wordt te zijn. Ja, hier is het. Wat is het? Oordeel is op handen. Dan luisteren de uitverkorenen naar de stem. Maar de niet-uitverkorenen willen er niet van weten en zeggen onzin. Loop door. We zullen dezelfde oude school nemen. Zie, dat is de manier waarop zij deden in de dagen van Luther. Dat is de wijze waarop zij handelden in de dagen van Wesley. Dat is de manier waarop zij nu handelen. De wijze waarop zij altijd gehandeld hebben. Maar het is een teken en het heeft een stem dat het teken volgt. En de stem wordt geïdentificeerd als een schriftuurlijke stem. Nu vergeet het niet. Laat dit tot u doordringen, want ik zie u misschien nooit meer terug. Ik wilde dat ik een manier had dat ik hier ergens kon komen en al mijn broeders bij elkaar krijgen als zij geen opwekking gaande hadden, een tent opzetten en gewoon dag na dag bij elkaar zitten en het onderwijzen tot het werkelijk was doorgedrongen. Maar hij zou het niet toelaten, ik denk het niet. Ziet u, we zijn te dicht bij het einde. En ik geloof dat wij precies nu aan het einde zijn. In mijn boek daarbinnen, dat ik bewaar om in te schrijven, in 1933 stond ik op een morgen op het punt om naar de zondagschool te gaan, naar de Baptiste zondagschool, waar ik voorganger was. De Heilige Geest kwam en toonde mij 7 dingen die zouden gebeuren tot de eindtijd. Ik tekende ze op, het is op een oud geel papier. Hij zei mij precies hoe Duitsland die Siegfriedlinie zou bouwen en hoe de Amerikanen er een grote nederlaag bij zouden leiden 11 jaar voordat de linie ooit werd gebouwd. Hij zei hoe Mussolini zou opstaan en hoe hij naar Ethiopië zou gaan en hoe Ethiopië onder de voet gelopen zou worden en hij zou schandelijk sterven, ondersteboven gekeerd en zijn eigen volk zou op hem spuwen. En ik zei, er zijn 3 ismen, communisme, fascisme en nazisme. En ze zullen alle opgaan uit Rusland in het communisme. En het zal het katholicisme vernietigen. Zie of het dat doet of niet. Ik zei, enorme vooruitgang zal plaatsvinden. Ik zie auto's die eruit zien als een ei rijdend op straat. Er zijn wagens die op de autowegen rijden met een soort van controlesysteem. Ze hoeven niet te sturen. Ik heb een Amerikaans gezin gezien die een damspel speelde achterin een auto. En heeft de wagen precies nu, als men slechts de autosnelweg had, om hem erop te laten zitten. Kleine Volkswagen is gewoon precies een volmaakt ei. En, het is, en al de andere auto's, zou u zich kunnen indenken in 1933 hoe de auto's er nu uit zouden uitzien? En dan voorspelde hij opnieuw dat men vrouwen zou toestaan om te stemmen en wat ze zouden doen. En hoe dit land, dat een type is zoals Israël, men kwam in een land en dreef de bezitters ervan eruit en beërfde het land. En de eerste paar koningen die ze hadden, waren godvrezende koningen, David en Salomo. Na een poosje had men een Ahab op het toneel. Men stemde hem erin, de kerk werd werelds. En wij hadden een Lincoln en een Washington gehad. En kijk hoe het vandaag is. Kijk hoe wij nu gaan. Waar is het volgende? We zijn bij de eindtijd. En het is in het natuurlijke. Gewoon precies een teken. Het maakt de uitverkorenen gereed en veroordeelt de ongelovigen tot oordeel. Indien deze profeet een waar profeet is, en het geschiedt wat hij zegt, zegt de Bijbel in Numeri 12:6, hoor zijn waarschuwing. Want het is betuigd dat het niet een man is, een profeet is een mens, maar de stem van het bovennatuurlijke teken is een schriftuurlijke stem, het is betuigd, dan is het een waarschuwing. De Bijbel werd geschreven door profeten, herinner u, in 2 Petrus 1, 21, ook in Hebreeën 1, vers 1. De vuurkolom was voor Mozes het teken dat de stem zou spreken. De vuurkolom toonde dat de stem zou spreken. Dat is een teken, een vuurkolom. U mensen behoorden zich dat te herinneren van Houston niet lang geleden. Mozes, een profeet, een teken voor Israël dat de belofte gewoon ongeveer op het punt stond om vervuld te worden. Toen Mozes kwam en het teken van de profeet deed, wisten zij precies op dat moment dat hij hen zou vergaderen. Hoe volmaakt is Gods woord in orde? Elke keer hetzelfde. Zelfs zoals ik gisteravond zei, hoe de Urim en Tummim en alles altijd hebben geantwoord voor God. Laten wij weer een profeet nemen. Gewoon een ogenblik. Jona. Ik had het eerste hoofdstuk van Jona hier opgeschreven. Het eerste hoofdstuk hier van zijn profetie. Jona, die uit de buik van de walvis kwam, was een teken. Ziet u, de mensen waren heidenen. Zij aanbaden de goden van de zee. En hun zeegod was een walvis. Vele mensen nu proberen Jona te veroordelen. Ik heb het altijd voor Jona opgenomen. Jona was niet uit de wil van de Heer. De voetstappen van de rechtvaardigen zijn door de Heer verordineerd. Wij willen zeggen, hij is een Jona. Maar laten wij het eenmaal gewoon nemen voor wat het waard is. Ik weet dat hij verondersteld werd naar Nineveh te gaan, maar God moest hem dat schip naar Tarsus laten nemen. En hij had de problemen toen hij op zee kwam. En Jona zei, bind mijn handen en voeten, ik ben degene die in moeite ben, degene die het veroorzaakte. En ze wierpen hem uit en een vis zwom door het water, een grote vis, zodat hij Jona verzwol. Ik weet dat dat moeilijk is voor de wetenschap om te geloven. Hier niet lang geleden in Louisville, Kentucky, ongeveer 10 jaar geleden, had men een walvis liggen op een platte wagen. En er was de een of andere kleine Ricky daar, die meer intelligentie had dan hij onder controle wist te houden. En hij probeerde de Bijbel een leugen te doen vertellen. Hij zei, u weet dat u dat oude Bijbelse spreekwoord hebt gehoord over dat de walvis Jona verzwolg. En zei, kijk, u zou nog geen bal door zijn keel kunnen duwen. Het was zo klein. Hoe zou een volwassen man in zijn buik kunnen komen? Ziet u, het is gewoon een oud gezegde zoals de Bijbel er vol van is. Dat was te veel voor mijn denken daar. Ik zei, meneer, ik zou daar graag iets op willen zeggen. Hij zei, wat hebt u te zeggen? Ik zei, ziet u heeft de Bijbel niet juist gelezen. De Bijbel zegt dat dit een speciale walvis was. God bereidde een grote vis. Dit was een speciaal gebouwd om hem te verzwelgen. Die hem toestond het te doen. Het was geen gewone vis. God zou iets buitengewoons gaan doen, dus nam hij een buitengewone vis. Zie? Hij zei er toen niets meer over. Zie? Dus God had iets speciaals. Zoals een klein meisje op een keer dat van de tabernakel kwam, haar haartjes achterover gekamd en glad, zoals haar gezichtje eruit zag als een gepelde ui. Ze had slechts een Bijbel en liep daar. Deze oude man, Jim Dorsey genaamd, leefde in Utica. Hij was een ongelovige, een oude soldaat, en hij geloofde niet in God. En zei, waar ga je heen, jonge dame? Ze zei, ik ga naar huis, meneer. Hij zei, wat is het dat je daar in je arm draagt? Ze zei, het is een Bijbel. Hij zei, dat geloof je toch zeker niet? En hij zei, ja, ik geloof het, meneer. En zei, geloof je dat verhaal daarin over de walvis die Jona verzwolg? Ze zei, wel zeker, ik geloof ieder woord ervan. Hij zei, hoe kun je dat bewijzen, hoe dan ook, behalve door geloof, wat jij geloof noemt? Wel, zei ze, ik zal het Jona vragen wanneer ik in de hemel kom, zie? Hij zei, wat dan als hij daar niet is? Ze zei, dan zult u het hem moeten vragen. Ik dacht dat het een goede, zeer goede terechtwijzing was. Ik denk dat het aardig juist is. Als de Bijbel had gezegd dat Jona de walvis verzwolg, zou ik dat geloven. Hij zou het kunnen toebereiden. Wat God gezegd heeft, is God in staat uit te voeren. En hij houdt altijd zijn woord. Dus Jona, wij lachen op hem. Maar merkt u ooit een vis op wanneer hij zwemt? Hij jaagt op zijn voedsel. En wanneer hij dan eet, gaat hij regelrecht naar de bodem en laat zijn kleine vinnen op de bodem rusten. Voed je goudvis en let op wat er gebeurt. Ze eten hun buikje vol, dan gaan ze naar beneden en leggen hun vinnen op de bodem en liggen daar en nemen rust. Wel, deze grote toebereide vis kwam langs en verzwolg deze profeet. En hij ging naar beneden, naar de bodem van de zee. Misschien 40 vadem diep daar. Ging naar beneden om zichzelf op de bodem van de zee te rusten te leggen. En we denken altijd over Jona. En iedereen zegt, wel, er werd voor mij gebeden, maar mijn hand is niet beter. Er werd voor mij gebeden, maar ik voel me niet beter. Zeg dan nooit iets over Jona. Kijk eens naar de symptomen die hij had. Nu, in de eerste plaats was hij buiten op een stormachtige zee. En hij was uit de richting waar God hem naartoe had gezonden. Zijn handen en voeten waren gebonden. Hij werd in een stormachtige, woedende zee geworpen. En een walvis verzwolg hem en ging rechtstreeks naar beneden naar de bodem van de zee. En hij lag daar in het braaksel, in de buik van de walvis, zeewier om zijn nek. En als hij deze kant op keek, was er buik naar de buik van de walvis. Kijk hij die kant op, daar was de buik van de walvis. Overal waar hij keek, was de buik van de walvis. U spreekt over een geval met symptomen, dan had hij het wel. Maar u weet wat hij zei? Hij zei, zij zijn liegende ijdelheden. Ik zal er niet meer naar kijken, maar des te meer zal ik kijken naar uw heilige tempel. Want Salomo, een natuurlijke man van de aarde, bad bij het opdragen van een tempel. Heer, als uw volk ergens in moeite is en naar deze heilige plaats kijkt, hoor dan van de hemel. En Jona had geloof in wat Salomo had gebeden. En God bevrijdde hem van de walvis. Na 3 dagen en 3 nachten, hij heeft daar misschien wel een zuurstoftent neergezet. Ik weet niet wat hij deed, maar hij hield hem in leven gedurende 3 dagen en 3 nachten volgens het woord. En het woord heeft gelijk. Wel, als Jona onder die omstandigheden kon terugkijken naar die tabernakel die een mens maakte, hoeveel te meer behoren u en ik vanavond naar de tempel te kijken, waar Jezus aan de rechterhand van de majesteit staat met zijn eigen bloed. Die bemiddelt bij onze belijdenis, voor onze kleine symptomen, voor Jona niet en kijk dan wat er met u verkeerd is. Kijk naar de belofte, God zei het. Als u de kinderen van Abraham bent, God zei het. Hij deed de belofte en dat maakt het vast. Merk op, dat alle mensen uit vissen waren en hun netten en dingen optrokken, na een poosje kwam de zeegod boven. De walvis, die zich naar de oever haastte, iedereen viel op de knieën. God weet hoe hij dingen moet doen. En hij kwam recht naar de oever en stak zijn tong uit. En toen hij dat deed, kwam hier de profeet regelrecht uit de mond van de walvis wandelen. De profeet, de God spuwde de profeet regelrecht op de oever uit. Geen wonder dat ze zich bekeerden. Zie, dat was een teken. Jona, die bevrijd werd door de walvis, was een teken. Wat deed hij? Dat was een teken van God. Wat zei de stem? Bekeert u of kom om in 40 dagen. Gods teken, Gods stem. Altijd wanneer God een teken zendt, zendt hij zijn stem achter dat teken. Merk op, bekeert u of binnen 40 dagen zal de gehele stad omkomen. Johannes, de verschijning van de profeet op aarde, na 400 jaar zonder profeet, zijn verschijning is het teken na 400 jaar. Die kleine tijd van verval, nu indien u geestelijk bent, zult u vatten wat ik zeg. Mogen God uw begrip openen? Hoe lang heeft het geduurd? 400 jaar. Was Israël zonder profeet. De kerken hadden zich er zo in verward. En toen kwam hier Johannes op het toneel. Johannes was de profeet. Een teken dat de Messias na hem zou spreken. Let op, omdat Malachi 3 zei, ik zal mijn boodschapper voor mijn aangezicht zenden, om de weg te bereiden, het volk te bereiden. Kijk naar Johannes, geen zelfzuchtigheid in hem. Hij nam nooit enige eer aan. Men probeerde hem de Messias te noemen, maar hij zei, ik ben niet waard zijn schoenen los te maken. Maar zodra Jezus verscheen, had hij een teken. Een vuurkolom, een licht boven zich, kwam neer als een duif. En een stem zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Merk op, dat Johannes onmiddellijk zei, hij moet toenemen, ik moet verminderen. Hij presenteerde de gemeente aan Christus. Amen. Er wordt ons verteld dat in de laatste dagen zich dat opnieuw zal herhalen. Er zal een boodschap naar voren komen die de Messias zal introduceren bij het volk. En het zal zodanig zijn dat zij verstomd zullen zijn zoals zij toen waren. Hij beloofde het. Het volgende hoofdstuk van Malachi spreekt ons daarover. Let op. Ze vroegen erover. Johannes' natuur identificeerde hem in de geest van Elia. Nu merkte twee profeten op. Nu, Elia was een man die in de tijd van Israël opstond in een chaos. Ahab was koning en al de vrouwen hadden waarschijnlijk Izebel geïmiteerd met waterhoofdkapsels en alles mogelijk zoals wij vandaag hebben. En alle waren Izebel achterna gegaan. En de voorgangers dachten, het was gewoon fijn, laat ze maar gaan, laat ze het maar doen. En op dat tijdstip wekte God een man op uit de woestijn. Met de naam Elia. Wij weten zelfs niet waar hij vandaan kwam. Hij had geen school om hem te identificeren, maar hij stond op. En hij veroordeelde al dat spul. Hij veroordeelde de hele situatie. En als hij vandaag op het toneel zou komen, zou hij onze situatie ook veroordelen. Hij veroordeelde elke Izebel. En tenslotte was zij het die de profeet deed instorten. Hij liep weg zoals Johannes en lag onder de jeneverbesstruik toen Izebel hem wilde doden. Ze haatte hem. En dan ontdekken wij dat toen Johannes kwam, hij eveneens uit de woestijn kwam, een liefhebber van de woestijn, met een boodschap direct tot moderne vrouwen, die gescheiden leefden en trouwden en hertrouwden. Hij hakte de zaak in stukken. Hij kwam nooit van enige school. Hij kwam van God. Een man van God gezonden. En hij veroordeelde de moderne vrouwen, oordeelde hard tegen hen, en hij wond er geen doekjes om, maar hij zei duidelijk, de tijd is nabij. De Messias zou gaan spreken. Kijk ernaar. Vergelijk nu de tijd van Elia's eerste komst met sommige van deze moderne profeten van vandaag, die toestaan dat hun Izebels hun haar afknippen en korte broekjes dragen, sigaretten roken, wat ze ook maar willen doen, hen rondleiden. Hij kan maar beter niet zeggen of ze zal hem verlaten en een ander nemen. Hij leidt hen rond door mensengemaakte geloofsbelijdenissen. Dat is een schande, leerstellingen van mensen. En door dat te doen maakt zij de geboden van God krachteloos. Omdat zij tot de kerk toe kunnen toetreden en toch blijven beweren christenen te zijn en hun rechten vasthouden en zeggen dat ze christenen zijn en zo doorgaan. Dat is wat ze willen, dat is wat ze toen deden. Maar bedenk dat het op zo'n tijd is dat God beloofde in Malachi 4 dat hij het woord opnieuw zou vervullen. Dat is juist. Kijk waar wij vandaag aan toe zijn. Net zoals het was in de tijd van Johannes. Net zoals het was in de andere tijden. Kijk naar deze kleine oude Amos die opstond. Kleine oude makker. We weten niet waar hij vandaan kwam. Hij was een herder. God nam hem uit het schapen- en koeienweide vandaan en trainde hem. En toen hij naar Samaria kwam en opstond en omhoog kwam over die heuvel die dag, keek hij daar naar beneden en de zon scheen op zijn kale hoofd en zijn grijze bakkenbaarden en zijn ogen knepen zich samen en fonkelden, zijn godvruchtige ogen blonken. Niet vanwege de tonelen die de toeristen zagen als zij er binnenkwamen, maar omdat de hele stad aan zonde overgegeven was. Wie is deze kleine, ongeïdentificeerde persoon? Ja, het is Amos, een profeet. Hij profeteerde in de dagen van Jeroboam II, een afvallige koning, die de mensen alles liet te doen. De priesters deden er alle aan mee. Ze bouwden de mooiste kerken, ze hadden de mooiste kleding. Hun vrouwen waren immoreel, ze kleedden zich op elke manier die ze maar wilden. Toeristen stroomden overal toe om de mooie meisjes en hun opgewonden gedoe te zien. Precies een andere moderne USA. Verondersteld om Gods volk te zijn. Niemand zegt er iets over. Er lijkt zo'n greep op de mensen te zijn. 18 jaar nu vandaag. Mijn Rebecca is vandaag 18 jaar oud. 18 jaar heb ik deze natie doorkruist, deze dingen veroordelend. En wanneer ik terugkom, zijn er jaar na jaar meer kortgeknipte vrouwen dan er de eerste keer waren toen ik begon. Een grote bekende Pinksterpredikant nam me mee in een kamer ongeveer een jaar geleden. Een fijne, welbekende, wereldbekende man. Hij zei dat ik, broeder Branham, laat mij mijn handen op u leggen en voor u bidden. Ik zei, ik ben niet ziek. Hij zei, maar er is iets verkeerd. Broeder Branham, u zult uw bediening ruïneren. Niemand zal met u samenwerken. Het is geen wonder dat de predikers niet met u samenwerken. Het komt door de manier waarop u die vrouwen veroordeelt. Hij zei, die mensen noemen u een profeet. Hij zei, ik heb nooit gezegd dat ik het was. Hij zei, maar zij denken dat u het bent. En ik geloof hetzelfde. U werd geroepen om voor de zieken te bidden. Bid voor de zieken en laat die vrouwen met rust. U kwetst hun gevoelens. Ik zei, hoe? Door te spreken over dat ze kort geknipt haar dragen en dergelijke. Ik zei, dat is verkeerd. De Bijbel zei, een vrouw die zich het haar afknipt, haar echtgenoot heeft het recht om haar in echtscheiding weg te doen. Precies juist, zij onteert het hoofd. Dat is wat de Bijbel zegt. Nu, ik weet niet of u daarvan houdt of niet, maar dat zegt de Bijbel. In 1 Korinthe. Nou, sluitend tot de huid aan de buitenkant is. En dan komen zij zeggen, wel meneer Branham, dat is het enige soort kleren dat men verkoopt. Men verkoopt nog steeds stoffen en naaimachines. Dat is geen excuus. De Amish en Dunkard vrouwen dragen ze nog steeds. Zeker. En wat gebeurt er? Ze komen eruit en gaan hun gang. Een vrouw zegt, wel meneer Branham, ik draag geen korte broekjes. Ik draag, wat is het, kuit? Ja, kuitbroeken. Ik zei, draag dat. Ik zeg, dat is nog erger. De Bijbel zegt, het is een gruwel voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken dat een man toebehoort. En wat een vuil uitziend schouwspel zijn deze Verenigde Staten nu. Ziet u, dat is juist. Laat mij u iets vertellen, zuster. U kunt zo rein zijn als een lelie voor uw man of voor uw vriend. Maar op de dag des oordeels zult u zich moeten verantwoorden voor het plegen van overspel. Jezus zei, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft reeds met haar overspel gepleegd. Als die zondaar naar u keek, moet zij zich verantwoorden op de dag des oordeels. U stelde zich aan hem ten toon. Ga uw gang. Waarom zou een godvruchtige vrouw zich zo willen kleden? En dan beweert u de Heilige Geest te hebben, omdat u in tongen sprak en door de zaal rende? Dat, ofschoon, ik heb het heidenen dat zien doen, hottentotte. De Heilige Geest is zuiverheid, heilig, onbedorven. Zeker. Deze man zei, als u en gelooft dat u een profeet bent, waarom leert u hun niet grote geestelijke gaven te ontvangen en hoe dingen voor God te doen? Waarom leert u hun dat niet als u een profeet bent? Ik zei, hoe kan ik hun algebra leren wanneer zij zelfs hun ABC's niet willen leren? Weet u wat ABC betekent? Always believe Christ, altijd Christus geloven. Hoe zult u dat doen? Ziet u, u wilt daar ginds bovenaan komen in plaats van hier beneden te beginnen. Christus zal zijn gemeente bouwen op het fundament van Jezus Christus en dat is de Bijbel. Daarbuiten is alle andere grond drijfzand. God verandert niet, zijn natuur verandert niet. Hij maakt de vrouw verschillend van de man en de man verschillend van de vrouw. Hij kleedde hen verschillend en wil dat ze op die wijze blijven. Zie? De vrouwen willen er als een man uitzien en de mannen willen er als vrouwen uitzien. Oh my, wat een perversie. Het is, en de hele zaak lijkt erop alsof het de mensen in zijn greep heeft en u kunt het niet veranderen. Het ziet eruit als een groot monster, een grote zwartheid, als u begrijpt waarvan ik spreek, in de geest. Een monster heeft hen gegrepen en ze kunnen er gewoon niet van loskomen. Te veel Hollywood, te veel televisie, te veel andere onzin. Alles wat wij hebben is verontreinigd. Geen wonder dat als het werk niet wordt ingekort omwille van de uitverkorenen, er geen vlees behouden zal worden. U zegt, ik wist dat nooit eerder. Wel, u weet het nu, vanaf nu, zie. Dat is... Ik hou er maar liever over op, laten we teruggaan. Merk op. Johannes was een teken. En bedenk... dat de wijze waarop God het de eerste keer deed, de wijze is waarop hij het opnieuw zal doen. Hij beloofde het. Nu, God gebruikt nooit op enig tijdstip een groep mensen voor zoiets. Herinner u dat er eens een groep was, dat een groot man Ahab genaamd, hij had 400 Israëlitische profeten voor zichzelf. En nu, ze waren geen heidense profeten, 400 Israëlitische profeten. Ze hadden allemaal hun graad en alles, hadden een grote school. En er was een godvruchtig man, Jozef had genaamd, die koning van Juda was. En deze kwam tot Ahab en daar raakte een gelovige vermengd met een ongelovige en de zaken gingen verkeerd. En Ahab zei, Ramoth Gilead, nu let op hoe waar het kan zijn. Hij zei, Ramoth Gilead, daar ginds, behoort aan ons. In het bovenste deel van het land daar ginds, dat is van ons. Jozua gaf dat aan Israël bij het verdelen van het land. En de Filistijnen, de heidenen, waren gekomen en hadden het van hen afgepakt. Hij zei, dat behoort aan ons. Nu let op hoe mensen fundamenteel juist kunnen zijn en het toch missen. De zaak behoorde werkelijk aan Israël. Maar al Gods beloften, broeder, zijn onder voorwaarden. Zie? Indien zij wandelen voor de Heer. Nu, kijk hier. Hij zei, wilt u met mij optrekken en mij helpen om dat land terug te nemen? Wel, daar vullen die Filistijnse kinderen hun buiken met het graan dat aan Israël toebehoort. Dat is scriptuurlijk juist. Hij zei, help me om op te trekken en hen te verslaan. Zei wel, mijn, daar maakte hij een grote fout. Mijn wagen zijn de uwe, mijn mannen zijn als de uwe, ik zal met u meegaan. En toen begon Jozef wat te denken, weet u. Zeg, zouden wij de Heer hier niet over moeten raadplegen voor wij gaan? Oh, natuurlijk, zei Ahab, zeker, neem me niet kwalijk. Ik behoorde daaraan gedacht te hebben. Is daar niet ergens een profeet? Oh, zeker, ik heb hier een heel seminarie vol, de beste die u ooit gezien hebt. Ze dragen allemaal de fijnste kleren, ze zijn de meest verfijnde geleerden. Ik heb hen opgeleid tot de puntjes. We zullen hen gaan halen. Ze gingen dus daar naartoe en ze kwamen allemaal samen. Ze waren niet schijnheilig. Ze baden en baden en baden tot ze een visioen zagen. Toen kwamen ze naar voren en een van hen maakte twee grote horens uit ijzer. Hij zei, hiermee zult u de Filistijnen of de Assyriërs eruit drukken, regelrecht het land uit. Hij zei, zo spreekt de Heere, trek op, de Heer is met u. Ieder van hen was eensgezind in de geest. Israëlitische profeten. En ze zeiden, trek op, de Heer is met u. U zegt, is dat scriptuurlijk? God gaf deze erfenis aan het volk. En de vijand heeft het. U hebt het recht om het te gaan innemen. Nu, Pinksteren, ik wil dat u hier een lesje leert. Maar Jozabad, die een godvruchtig man was, zei, er is toch een klein iets verkeerd. Hebt u er niet nog één? Nog één? Nadat het hier 400 goed getrainde profeten staan, zoveel als er hier op de benedenverdieping zijn, ze staan eendrachtig en zeggen, zo spreekt de Heere. Pak het terug. En zeggen, Jozua gaf ons het land, het is van ons, ga het nemen. Maar Jozabad vroeg om nog een andere. Zei, is er niet nog een ander waardoor wij de Heere kunnen raadplegen? En zei, oh, er is er nog wel één, maar ik haat hem. Hij zei, het is Micha, de zoon van Imla. Ik haat hem. Hij zegt altijd kwade dingen over mij. Hij zei, laat de koning zo niet spreken, ga hem halen. Ze zonden toen enkele boodschappers naar hem toe en een van hen zei, nu Micha, ik wil u iets zeggen. Nu u weet dat zij u niet lang geleden uit de gemeenschap hebben gezet, omdat u altijd slechte dingen zei over mensen. Nu, als u uw gemeenschapkaart terug wilt krijgen, zeg dan hetzelfde als zij en ze zullen u direct weer in hun gelederen opnemen. Maar toevallig was hij een werkelijke profeet. Hij zei, zo waar de Heere God leeft, ik zal slechts zeggen wat God in mijn mond legt. God zegende de man. Hij zei, wacht tot vanavond en ik zal zien wat de Heere mij zegt. De volgende morgen zei hij, trek maar op, maar ik zag Israël verstrooid als schapen die geen herder hebben. Vervolgens nam hij zijn visioen en vergeleek het met wat Elia had gezegd. Wat er met Ahab gebeurd was, hoe zou hij kunnen zegenen wat vervloekt was? Ongeacht hoezeer, wij zijn een godvruchtige natie. De Pinksterkerk, de Baptistenkerk en Methodistenkerk enzovoort zijn christelijke kerken. Maar hoe kunt u zegenen wat God heeft vervloekt? Het maakt me niet uit of u zegt, ik trap toe tot deze, ik deed dit. Dat heeft er niets mee te maken. Kijk wat u hebt gedaan. Kijk naar Pinksteren, hoe zij de slagbomen naar beneden halen. Kijk wat u vroeger was en kijk wat u nu bent. Geen wonder dat de ogen verblind zijn. Toen Ahab sloeg deze priester hem op de mond. Hij zei, zet hem vast. Ahab zei, zet hem gevangen in de binnenste kerken. Wanneer ik in vrede terugkom, zal ik met deze kerel afrekenen. Hij zei, als u al terugkomt, dan heeft God tot niet tot mij gesproken. Ziet u, er was een profeet, er was een teken en daarna was er een stem. Zijn stem en falen het te gehoorzamen bracht oordeel. De Heilige Geest is onze profeet vandaag. Falen om zijn stem te horen, hij is geïdentificeerd in de schrift dat hij deze dingen zou zeggen. Jezus Christus, de gedaante van de Heilige Geest. God handelde met deze ene man. God handelt nooit met groepen, het is met één man. Elia was geen groep, Johannes was geen groep. Zij waren geen van beiden een groep of denominatie, maar beiden veroordeelden dat juist. Dat is juist. Johannes zei, denk niet dat u kunt zeggen, wij hebben Abraham tot onze vader. God is in staat uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. En het eindtijdteken zal een eindtijdstem hebben. En het eindtijdteken zal in overeenstemming zijn met wat in de Bijbel voorzegd is. En de eindtijdstem die het eindtijdteken volgt, zal precies in de schrift geïdentificeerd worden. Het zal de schriftplaats zijn die is beloofd. We hebben nu in Lucas 17 gelezen wat het eindtijdteken zou zijn. Dat het zou zijn zoals het was te Sodom. Een belofte. En wij hebben Sodom in het natuurlijke. Waarom kunnen wij het teken in het geestelijke hier niet geloven? Als u de schriftplaatsen kunt zien. Lucas 17 is het teken en Malachi is de stem. Het teken... was zoals God in het vlees gemanifesteerd, de geheimen van het hart kent, en de stem van Malachi 4 keerde de mensen af van hun geloofsbelijdenissen terug naar het geloof van de vaderen. Dat is het teken. Weet u wat? Ik ga nu sluiten. Tekenen worden gewoonlijk geaccepteerd. Zeker. Maar de stem, oh nee, de stem die het teken volgt, daar wil men niets mee te maken hebben. Ja, Jezus teken als Messias om de zieken te genezen, accepteerde men. Maar op een dag zei hij, ik en de Vader zijn één. Oh my, die stem werd niet aanvaard. Ze zeiden, u maakt uzelf God, gelijk aan God. Hij zei, ik ben de zoon van God. Oh my, hoe zou God een zoon kunnen hebben? Zie, het zijn verre van God om een zoon te hebben. Maar ziet u, zij geloofden in het teken. De zieken konden genezen worden en oh, dat was wonderbaar, dat was gewoon fijn. Maar toen het tot de stem kwam, wilden zij de stem niet geloven. Wat deden zij? Zij zetten hem eruit. En weet u wat? De Bijbel zegt ons in Openbaring, het derde hoofdstuk, over dit Laodicea gemeentetijdperk, dat hij hetzelfde zou doen. Hij was aan de buitenkant van de gemeente. Dat is het woord bekendgemaakt. Hij was het woord bekendgemaakt. Hij is nog steeds het woord bekendgemaakt. Als u het teken van Sodom kunt geloven, van Lucas, als u dat kunt geloven, waarom dan niet de stem van Malachi 4 aanvaarden? Waarom kunt u niet? Het kan betuigd worden. De enige wijze waarop het kan worden gedaan is, het teken kan bewezen worden, maar u moet de stem accepteren. Mozes werd in het natuurlijke de opdracht gegeven er naartoe te gaan en een geestelijk teken te hebben en de mensen terug te roepen tot de belofte van de vaderen. Maar die Malachi 4 is om de mensen weer naar het geloof van de vaderen te doen weerkeren. O, keer weer, o blinde en verstrooide, tot het uwe. Tot slot zal ik dit zeggen, dit laatste commentaar. De profeet zei, het zal licht zijn in de avondtijd. Kijk, hij zei, er zou een dag zijn die nog dag, nog nacht genoemd zou kunnen worden. Nu luister, ik sluit. Er zal een dag zijn. Laat dit diep inzinken en mogen God het in elk hart plaatsen in deze gemeenschap vanavond in dit auditorium. De profeet zei, er zou een dag zijn die geen dag of nacht genoemd zou kunnen worden. En een soort van trieste, regenachtige, mistige dag. Maar in de avondtijd zou er licht zijn. Nu bedenk dat de zon altijd in het oosten opgaat en naar het westen gaat. De beschaving heeft de zon gevolgd. U weet dat. En merk op, dezelfde zon die opgaat in het oosten, is dezelfde zon die ondergaat in het westen. Nu, de beschaving is precies met de zon meegereisd, zodat nu oost en west elkaar ontmoet hebben. We zijn aan de westkust. Oost en west. En bedenk dat het evangelie op dezelfde manier heeft gereisd. Het kwam op in het oosten, de komst van Jezus Christus, de Z-O-O-N, niet Z-O-N, Z-O-O-N, de Zoon van God, stond op in het oosten voor de Oosterse mensen. En nu is er een dag geweest waarin mensen tot de kerk zijn toegetreden, denominaties maakten, net genoeg licht om te zien. Wel, we zullen een kerk hebben, we zullen deze bouwen, we zullen een school bouwen, we zullen een hospitaal bouwen, we zullen opleiden, we zullen een bijbelschool hebben. We hadden genoeg licht om dat te doen, maar herinner u dat de Bijbel zei dat de profeet des Heren in de Bijbel, want zo spreekt de Heer is, dat dezelfde zon die in het oosten scheen, zal opnieuw schijnen in het westen in de avondtijd. Het zal licht zijn in de avondtijd. Wat zou hij doen? Precies wat hij zei in Lucas, het 17e hoofdstuk. In de eindtijd, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt, dezelfde wijze als waarop hij in het oosten was, dezelfde zon die schijnt, dezelfde kracht, dezelfde Heilige Geest, dezelfde zaak die hetzelfde doet. Het zal licht zijn in de avondtijd. Dezelfde zoon heeft die gereisd heeft, dezelfde zoon, Z-O-O-N, heeft gereisd, kwam via het oosten van Paulus. Sprong over naar Duitsland in Maarten Luther. Sprong opnieuw bij zijn volgende trek en ging vandaar naar Engeland, naar John Wesley. Sprong de Atlantische Oceaan over, naar de Verenigde Staten, naar Pinksteren. En nu is Pinksteren zelf aan het uitdoven en wij zijn aan de kust. Ieder van hen werd een denominatie, net zoals men in het begin deed. Men maakte een organisatie die God vervloekte. Pinksteren en alle deden dat. Maar hij zei, het zal licht zijn in de avondtijd. Er zal een teken opkomen in de avondtijd. Mis het niet, vrienden, mis het niet. Nu. Dezelfde zoon zou hetzelfde licht geven. Dezelfde Z-O-N geeft hetzelfde Z-O-N licht. Dezelfde Z-O-O-N geeft hetzelfde Z-O-O-N licht. Nu, dat is niet mijn uitspraak. Iedereen weet, die weet dat de Bijbel dat zegt, steek uw hand op. Iedereen hier, dat is precies juist. Nu, u kunt, het is aan u. Geloof dat de Zoon van God, Jezus Christus, leeft en niet dood is. Hij is levend. Hij is in ootmoed nederig. Hij is altijd zo geweest. De weg naar boven is naar beneden. Verneder uzelf. Ga weg van uw vormelijke ideeën. En geloof de Heer Jezus. Zie het teken. Geloof dan de stem. Keer weer, o verstrooide, tot het uwe. Laat onze hoofd buigen. En als zij de stem van het eerste teken niet geloven, in de hand, zoals het was met Mozes, doe dan het tweede teken. En als zij dan dit teken niet geloven, neem dan water. Water vertegenwoordigt leven. Dat in de oceaan is, of de zee. Stort het uit op de grond. Het zal bloed worden. Hemelse Vader, het is echt laat nu. Maar u beloofde dat er licht zou zijn in de avond. Laat de stem van ons evangelie diep in het hart van de mensen zinken als zij erover nadenken en het met het woord bestuderen. Zegen deze gemeenschap, Heer. Zegen deze mensen. Zie hen hier zitten, hongerige, arme kinderen, die hiervoor vertrapt en verdrukt werden en dit wetend dat Satan dat alleen deed om hen voor de zaak te verblinden toen hij het daar kwam. Mogen zij vanavond eendrachtig Jezus Christus geloven, zijn belofte geloven dat hij uit de dood is opgestaan. U zei in de tijd dat zij er niet aan denken, dan zal de Zoon des Mensen komen. Precies wanneer de gemeente het haar heeft, meer geld waard is, miljoenen dollars in gebouwen steekt, zij zouden, geloof ik, vader beter af zijn als ze op de hoek stonden en op een tamboerijn zouden spelen met een hoed in de hand. De oude trom op de hoek, zoals het leger des heils. Want vanavond in deze grote lijkenhuizen te zitten en te proberen de wereld als voorbeeld te nemen, op vorm van godsvrucht hebbend en de kracht daarvan ontkennend. Staat vanavond toe, Heer, nog eenmaal, Heer, zoals Simpson het uitriep. Nog eenmaal, Heer, nogmaals. Laat het bekend zijn dat gij de Christus zijt, de Zoon van God, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En maak uzelf in ons midden bekend, omdat zij het teken mogen zien. Misschien zullen zij de stem geloven. Hierin vraag ik het in Jezus Christus' naam. Amen. We zullen gewoon snel de gebedsrij oproepen. Ik zie dat het nu eigenlijk de tijd is dat we uiteen moesten gaan. Maar laten wij een gebedsrij hebben, gewoon een kleine gebedsrij. Dan zullen we morgen beginnen. Hij heeft vandaag de gebedskaarten uitgegeven. We geven daarom elke dag gebedskaarten uit, zodat iedereen een kans kan krijgen om te komen op een onbekende tijd. Om in de gebedsrij te komen geneest u niet. Iedereen weet dat. In elke samenkomst zijn er meer die daar buiten genezen worden dan er hierboven genezen worden. Ziet u altijd. De Heilige Geest is gewoon alomtegenwoordig. Hij probeert alleen gelovigen te vinden. Dat is alles waartoe hij kan komen. Laten we. Uitgegeven zijn de gebedskaarten P, zoals van Paulus. Laten wij, waar we zijn gebleven, wel roep af vanaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laat hen hier vooraan komen staan, als u wilt, gebedskaart P van Paulus. 1 tot en met 10, sta op. Kom hier aan deze zijde als u kunt opstaan. Als u het niet kunt, dan zullen wij iemand halen om u te helpen. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In orde. Nog 2, 8, 9, 10. In orde. 10 tot en met 15. 10 tot en met 15, dat is 5 meer. 15 tot en met 20. Sta op, zodat ik u kan zien als u opstaat. P, 15 tot en met 20. 20 tot en met 25. Laten we nu zien waar u ook bent. Nu, laat de rest van het gehoor echt eerbiedig zijn voor slechts enkele minuten. Dat zou gebedskaart P zijn, 1 tot en met 25. Niet waar? 25. 1 tot en met 25. Ieder ander nu, wees heel eerbiedig. Geef God zoveel respect. Geef het de boodschap. U bent het God schuldig even te wachten en het te overdenken. Nu, ik denk dat men de mensen gereed maakt. Degene die niet, als zij een gebedskaart hebben, als ze niet allemaal in de rij staan, zal men het uitzoeken. Ze zullen mij binnen enkele ogenblikken zeggen. En dan zullen wij zien of er misschien iemand doof is of iemand die niet kan lopen. Ik weet niet waar ze zijn, vrienden, die gebedskaarten. Die jongen komt hier af. Wanneer hij komt, schudt hij die kaarten voor u. mensen en geeft u dan een gebedskaart, ziet u. Ik weet niet waar ze zijn. Ik heb geprobeerd dat kind daarvoor, hier naar voren te krijgen, ziet u. En van de anderen weet ik niets af. Ik heb geen manier om dat te weten. Ik denk dat God het gewoon verordineert op de wijze waarop hij wil dat het verordineerd wordt. Nu, de rest van u die geen gebedskaart heeft, steek uw hand omhoog en zeg, ik heb geen gebedskaart, maar ik ben ziek. Steek uw hand op, overal in het gebouw. Ik geef er niet om waar u bent, steek u. Wel, er zijn hier dan niet te veel mensen nu. Wel, als dat klopt, zal het niet veel tijd nemen om voor de gebedsrij morgen te bidden. Er zijn er hier ongeveer 20 die hier staan die ziek zijn. Dat is goed, ik ben blij te zien dat u het zo accepteert. U had meer geloof dan ik dacht dat u had. Misschien, zie, als u uw genezing heeft aanvaard, uw kaart wegwierp, God zegen u. Dat is echt werkelijk geloof. Niemand heeft de handen op u gelegd. U legde de handen op Christus. Nu, u hier vanavond, die niet in de gebedsrij zal zijn, gelooft u dit verhaal? Zoals de vrouw die de zoon van zijn kleed aanraakte, en hij keerde zich om en bemerkte dat zij hem aanraakte. Hoeveel herinneren zich het verhaal? Zeker weet u het. Nu, u gelooft dat hij, waarvan de Bijbel zei in Hebreeën 4, dat hij nu de hoge priester is, kan aangeraakt worden door het voelen van onze zwakheden? Wel, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, zou hij niet hetzelfde handelen? Heeft hij het niet gedaan hier, avond na avond? Hoeveel zijn in andere samenkomsten geweest en hebben het hem zien doen? Sta gewoon op. Ziet, zeker, ziet u, rondom de wereld. Hij weet alles over u. Nu ziet u wat ik probeer te doen. Hoeveel begrijpen wat ik wil dat u doet. Zie, ik wil dat u, zonder dat iemand u de handen oplegt, als een waarachtig deel van God zegt, Jezus Christus, ik geloof u. Ik accepteer u nu als mijn genezer. Ik aanvaard u nu als mijn redder. Ik geloof het met heel mijn hart. Het werk is gedaan. Houd dan die belofte vast. Houd uw belijdenis vast en ga ermee voorwaarts. Let op wat er gebeurt, zie. Let op wat er gebeurt, zie. Nu, dat probeer ik u te laten doen. Dat werkelijke wijze waarop wij zouden moeten geloven. Wat zegt u? Nummer 4. Gebedskaart nummer 4. En nummer 19. Ontbreken. Gebedskaart 4. Kijk naar iemand. Hey, kijk naar de kaartje van uw buurman. Gebedskaart 4 en 19. In orde? Wacht gewoon een ogenblik. Zeker, als ik hem niet oproep, krijg ik daar wat over te horen, ziet u? Wat zegt u? Zegt u? Hebt u 4? En wat met 9? Nee, nog geen 19? Wat zegt u? Plus 4. Gebedskaart nummer 4 is nog niet binnen of 19. Als iemand die kaart heeft, als u in de rij zou willen komen, of kijk, zie, het kan misschien, heeft die kleine baby een kaart? Dat is niet het nummer. Heeft deze dame hier een kaart in deze rolstoel? Dame op een draagbaar, ze hebben hem. Ze hebben hem, ze zijn er nu allemaal, oké. Goed. Nu, u mensen die een gebedskaart hebt, houd hem vast. We zullen gaan dienen door de genade van God. Nu, vrienden, daar dit de laatste avond is die wij zullen hebben, morgenavond, morgen is het zondagmiddag, laten we onszelf rustig houden. Nu, neem nu gewoon ieder ongeloof dat u hebt en elke onredelijke gedachte. En leg het neer op de vloer en zet uw voet erop, als het ware. Zeg, Heer Jezus, ik zal u geloven. Hoeveel willen dat doen? Dank u. God zegen u. Laat niemand weggaan. Zit heel stil en geloof. En kijk deze kant uit. En zie. Nu. De identificatie van God is altijd geweest het kennen. Hij kan voorzien wat is geweest en zeggen wat geweest is, hoe dat is of wat zal zijn. Wij weten dat zo waren de profeten gekend, zo is. Dat is hoe Jezus gekend was als Messias. En hij is dezelfde Messias vandaag als die hij toen was, alleen zonder een stoffelijk lichaam hier op aarde. Hij zond zijn geest terug om uw lichaam te gebruiken, mijn lichaam. Nu, u mag misschien niet in staat zijn om dit te doen. Wij weten in de schrift dat er één is per generatie. Maar ziet u, maar toch kunt u niet het geloven en u hebt andere dingen die u kunt doen. Iedereen. Wat als mijn vinger besluit dat hij niet langer mijn vinger zal zijn omdat hij mijn oog niet is? Wat als deze arm zegt, ik zal niet langer meer omhoog gaan, want als ik geen oog of oor ben, dan wil ik geen arm zijn. Wel, het zal mijn lichaam kreupel maken. Weest u waartoe God u stelt om te doen, zijn. Hoeveel keren heb ik Oral Roberts bewonderd, Billy Graham, Tommy Osborne. Sommige van die mannen gaan daar binnen en zeggen,
Glorie voor God, geloof het. Wil toch geloven. Gaan weg en lopen naar buiten gewoon zo fris als ze maar kunnen zijn. Billy Graham staat met een boodschap en spreekt enkele minuten tot de mensen en zegt, neem uw beslissing, kom naar het altaar. Staat daar gewoon en maakt geen enkele beweging meer. Hij vroeg, waarom doet u dat zo, Billy? Hij zei, mijn boodschap ging uit, het komt van God. Dat is juist. Hij is bij die Sodomkerk gewoon precies wat er verondersteld wordt te zijn. Zijn naam eindigt met H-A-M. Van Abraham, 6 letters. Abraham was 7, ziet u? De boodschapper van die kerk. Daar ging ze in Babylon? Zeker. Er is geen mens in het land die zo'n greep heeft op de boodschap van bekering als Billy Graham. Hij staat daar, gaat daar vandaan en gaat naar een T-bone steak eten en gaat naar bed en drinkt melk met een moutextract. Dat is in orde. Maar wanneer u moet staan om duivels te bevechten, op een keer op Long Beach, waar broer Jack en ik, uw vader stond daar. En daar stond meneer Fuller, Charles Fuller, een fijne broeder die daar stond te prediken. Ongeveer 2,000 or 3,000 mensen waren daar binnen die middag. Wij zaten naar zijn samenkomst te luisteren. Ik had de zaal na hem gehuurd. En stond daar en hield een fijne toespraak. En hij zei, is er iemand hier die Christus zou willen aannemen? 2 of 3 mensen kwamen naar voren en voor het opdragen van hun baby's. Een vrouw zei dat ze hem wilde aanvaarden. Ze kwamen naar voren en er werd een kleine voorbeden gedaan door een van de diakenen. En ze ging terug en ging zitten. Handen werden gedrukt en men draaide zich om en ging naar buiten. Dat was zijn intellectuele, fijne gekregen groep mensen die daar naar buiten wandelden. Hier kwam de mijne binnen. Dwangbuizen, rolstoelen, blinden, lammen, kreupelen, verminkten, wanneer uw geloof zoiets onder ogen ziet. Nu hier, wat heb ik beweerd dat Christus is? En nu zitten de ongelovigen rondom, die een foutje willen vinden, ziet u? Die gewoon proberen om één foutje te vinden. Herinner u, hier niet lang geleden in Toronto, dat wij daar stonden te prediken en voor de zieken baden. Ik bleef een vreemde geest voelen. Hij zat aan mijn linkerkant ginds. Ik bleef hem in het oog houden. Er zat een man daar. Een groep had hem gehuurd om daar binnen te komen om mij te hypnotiseren. Hij ging de legerkampen rond en deed soldaten op hun handen kruipen en blaffen als honden en zo. Hypnose. Ik voelde die grote geest. Ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik bleef opletten en ik zag die donkere schaduw. Ik wachtte gewoon enkele minuten en ik zei, gij kind van Satan, waarom heeft de duivel uw geest voor zoiets verblind. Omdat u bent gekomen om het van God over te nemen. Om Gods geest uit te dagen zal men u hier naar buiten dragen. Hij werd precies daar op zijn zitplaats verlamd en is nog steeds verlamd. Zie? Wij spelen geen kerk. Hoeveel zijn in samenkomsten geweest en zagen dergelijke dingen gebeuren? Weet van de dingen die gebeurden. Zeker, dat is juist. Bedenk. Wees eerbiedig. Hier is nu, veronderstel ik, de eerste persoon, is dat juist? Nu ziet u, ik heb gepredikt, u precies verteld wat in deze dag verondersteld werd te gebeuren. Nu, dat is een teken. Als het gebeurt, was dat een teken. Geloof dan de stem die het teken volgt, ziet u? Nu, hier is een vrouw, precies voor uw nieuwkomers, dat is Johannes 4, waar onze Heer Jezus een vrouw bij de bron ontmoette. Zij hadden elkaar in het leven nog nooit ontmoet. En hij vertelde de vrouw wat haar moeite was en zij herkende dat dat de Messias was. Kent u het verhaal? Hier is het opnieuw, een man en een vrouw die elkaar ontmoeten. Nu, zij is niet de vrouw en ik ben niet die man. Maar dat is nog steeds dezelfde God. Zie? Nu, Jezus zei, de werken die ik doe, zult u ook doen. Johannes 14, 12. Nu, dame, ik ken u niet. Ik heb geen idee waarvoor u hier staat. Het kunnen gezinsmoeilijkheden zijn. Het kan misschien voor iemand anders zijn. Misschien bent u ziek. Misschien staat u daar gewoon iets voorwendend. Als het zo is, ontdek gewoon wat er gebeurt. Zie? Misschien doet u iets na. Wat het ook is, u kunt een echte gelovige zijn. Dat weet ik niet. Maar God weet het. Maar u zult weten of hij u de waarheid vertelt of niet, nietwaar? Als het waarheid is, zult u het weten. Nu ziet u, daartoe is uw geloof gekomen. Hoe zou u het vinden hier te komen? Nu, als iemand gelooft dat het verkeerd is, kom hier en neem deze patiënt, kom hier en neem de rest van hen. Als u het dan niet wil doen, veroordeel mij dan niet, zie. Nu kijk hier, zuster, gewoon een ogenblik. Ik heb geen idee, weet niets over u, bent gewoon een vrouw die daar staat. Nu, als de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die ik door de Bijbel bewezen heb, beloofde dat hij zou terugkeren in de laatste dagen en zichzelf in de volheid van zijn geest openbaren, precies zoals de gemeente opkomt, zoals bij een menselijk wezen, dan dat heel de weg vanaf de voeten opkomt naar de dijen, opwaarts tot het hoofd, en het hoofd is het hoofd van het lichaam, en het lichaam is opgekomen sedert de eerste gemeente, is het regelrecht naar boven gekomen, hierin in de reformaties is het opgekomen tot nu, het is gekomen door rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest, nu komt het hoofd Christus tot het lichaam van Christus. Hij is degene die weet, mijn hand weet niet te handelen,
dan alleen door mijn hoofd. Maar hij is degene die weet, dat is de reden dat hij het woord is. Ik ben niet het woord, ik ben een man. Maar ziet u, hij gebruikt dit lichaam omdat hij stierf om dit lichaam te heiligen, opdat hij het zou mogen gebruiken en een gave kon geven, net zoals het bij het schakelen uit de versnelling, dan neemt de Heilige Geest het over. Als hij u dan zal beschrijven of u zeggen wat u gedaan hebt, waarvoor u hier bent of iets over u, zult u het geloven. En het zal het gehoor eveneens geloven? Mogen de Heere God het toestaan. Nu neem ik elke geest hier binnen onder mijn controle voor de eer van God. Nu zit stil. Loop niet rond. Kijk hierheen voor een ogenblik. Kijk naar mij, zoals Petrus en Johannes zeiden toen ze door de poort liepen. Met andere woorden, let op hetgeen ik zeg, zie. Jezus stelde de vrouw enkele vragen, geef mij te drinken. Ziet u, ik heb gepredikt. Dezelfde zaak. De Vader zond mij hierheen naar Baton Rouge. Ik ben hier. De Vader zei dat hij langs Samaria moest gaan. Hij zat daar. Een vrouw was de eerste die naar hem toe kwam. Hij deed dat ene teken bij die vrouw en de hele stad bekeerde zich. Wat een verschil. Denkt u dat als hij vanavond hetzelfde zou doen, denkt u dat heel Baton Rouge zich zou bekeren? Ik betwijfel dat. U niet. Ik doe het zeker. Maar we zijn in de laatste dagen, wanneer het kwade bozer is dan het ooit bekend was. Nu. Uw toestand, u bent hier opdat er voor u gebeden wordt, precies juist. En u lijdt aan een keelziekte. Als het juist is, steek uw hand op. Niet alleen dat, maar er is iemand wat voor u bidt. Het is een kind. En dat kind heeft een keelziekte ook. En het is de toestand van de keel van het kind. Er zijn gezwellen in de keel. Gelooft u dat God hem ook zal genezen? Maar die zakdoek die in uw hand is, die u naar God hebt opgestoken als een getuigenis, betwijfel het u niet, ga en leg de zakdoek op het kind. Twijfel niet, met heel uw hart, God zal u beide genezen en u gezond maken. Kunt u dat doen? Ga dan heen en de Heer is met u. Amen. Hoe maakt u het? Wij zijn ook vreemden. Gelooft u? Dat is het teken. De stem is nu, keer terug tot het woord. Ik ken u niet. Hij wel. Als hij mij iets wil zeggen over u, zult u dan geloven dat het woord dat ik gezegd heb betuigd zal worden? Dat is de betuiging ervan. Zie? Ik zei dat hij het doet, dat is profeteren. Als nu de profetie gebeurt, dan zei hij, hoor ernaar. U bent uiterst nerveus. Daaraan leidt u nervositeit. En u hebt een tumor. En de tumor is op uw been. Dat is juist niet waar. Gelooft u nu? Ga dan voorwaarts en geloof. En zoals u hebt geloofd, zo zal het voor u zijn. Hoe maakt u het? Ik ken u niet. Maar God kent u wel. Gelooft u dat God mij uw moeilijkheden kan vertellen? Kijk naar mij. U hebt zorgen, u hebt problemen, maar u staat hier eigenlijk voor iemand anders. En dat is iemand met u werd opgevoed. Het is uw zuster, dat is juist. Nu gelooft u dat God mij kan zeggen wat er verkeerd is met uw zuster? Zult u het aanvaarden? Ze heeft een hartkwaal, dat is juist. Gelooft u dat zij precies nu genezen wordt, overeenkomstig uw geloof, dan is het voor u. Kom, dame, hoe maakt u het? Als God mij kan zeggen wat uw moeite is, of wat u gedaan hebt, of zoiets, zal het u doen geloven? U weet dat ik ken u niet. Dat zou zijn karakteristiek zijn die zichzelf bekend maakt in mij, of ik kom zeggen het woord dat hij beloofde. U gelooft het? U bent een ander. U hebt moeite, zoals een vrouw van uw leeftijd zou hebben, maar uw hoofdgedachte is over iemand anders. Uw verlangen naar God, u zoekt God niet voor uzelf, maar voor iemand anders. Dat is een man. Het is uw man. En hij heeft een hartkwaal. Gelooft u dat God hem zal genezen? Ga en geloof het. En zoals u hebt geloofd, zo zal het voor u zijn. Amen. Nu ziet u, al het prediken, gedurende dat uur dat ik predikte, dat maakt, wat het ook was, 3 of 4 mensen zijn gepasseerd die ik hier nu nauwelijks kan blijven staan. Ziet u, de hele menigte lijkt gewoon melkachtig hier binnen. Ziet u, Jezus zei, kracht ging uit voor mij. Als één vrouw die zijn kleed aanraakte, kracht uit hem trok, terwijl hij de Zoon van God was, wat dan met mij, zondaar, door genade gered. Hij zei, de dingen die ik doe, zult gij ook doen. Meer dan deze zult gij doen. Ik weet dat de King James zegt, groter. Maar als je de originele vertaling zult nemen, staat er, meer dan deze zult gij doen. Niemand zou groter kunnen doen. Hij wekte de doden op en stopte de natuur en deed alles. Maar hij zei, meer dan deze zult gij doen, omdat ik naar de Vader ga. De wereld zal mij niet zien, maar gij zult mij zien, want ik... Kijk, ik is een persoonlijk voornaamwoord. Ik zal met u zijn, zelfs in u. Dan is het niet de mens, het is de Christus. Ik zeg dit om mezelf zo'n beetje te schudden, mezelf wat terug te krijgen. U raakt weg tot een plek dat u na een poosje... Het is niet terwijl u hierboven of hier beneden bent, het is er tussenin. Hoeveel begrijpen dat? Ik weet dat u denkt dat u het begrijpt, ik ook. Wist u dat dichters en profeten altijd zenuwachtige mensen zijn? Hoeveel weten dat? Hoeveel lazen van William Cowper, de grote Engelse dichter? U weet dat hij schreef, er is een fontein gevuld met bloed getrokken uit Emmanuel's aderen. Hebt u gehoord wat er met hem gebeurde nadat hij dat lied schreef? Ik stond niet lang geleden bij zijn graf. Hij probeerde zelfmoord te plegen en verdronk in de rivier. Hoeveel hebben het ooit gehoord van Stephen Foster, die Amerika zijn beste volksliederen gaf? Hij had het in het hoofd, maar niet in het hart. Elke keer dat inspiratie hem zou treffen, zou hij het lied schrijven. Wanneer dan de inspiratie hem verliet, wist hij niet wat te doen met zichzelf en hij was verloren. Hij was aan de drank geweest. Tenslotte, toen hij uit die inspiratie begon te komen, riep hij een dienstknecht en nam een scheermes en pleegde zelfmoord. Dat is juist. Kijk naar Elia, de profeet. Hij ging daar naar boven en riep vuur uit de hemel. Riep regen uit de hemel op de eerste dag en sloot de hemel en deed het allemaal. Toen de inspiratie hem vervolgens verliet, ging hij de woestijn in en wilde sterven. En God vond hem 40 dagen later teruggetrokken in een grot. Is dat juist? Kijk naar Jona, de profeet. Na het geven van zijn boodschap ging hij naar boven en zat op de heuvel. Vroeg God hem te laten sterven. Laat uw dienstknecht in vrede heen gaan. Mensen begrijpen het niet. Nee. Nee. U zult het niet. Evenmin kan ik het uitleggen. Nog enig ander mens. U kunt God niet uitleggen. God wordt niet gekend door wetenschappelijk onderzoek. God wordt gekend door geloof. Wij geloven hem. Hoe kunt u het uitleggen? Hoe zou u dat het dan nog geloof kunnen zijn? Wij kennen God door geloof. De gemeente zal nooit het zwoegen en de zorg kennen. En de arbeid en de beproeving die ermee gepaard ging om de boodschap te brengen. Maar hij weet het wel. Mijn beloning komt niet van de mensen. Kom hier, dame. Ja, snel. Die vrouw is ten dode overschaduwd. Als God niet direct tot de vrouw komt, ik kan zien, ziet u niet die zwartheid die rond haar hangt? Zal zij sterven, zo zeker als de wereld. Niet lang geleden nam men hier een foto van iets dergelijks en ik heb deze thuis. Ze heeft een donkere schaduw nabij haar hangen. Ze is overschaduwd ten dode. Kleine dame heeft een operatie gehad. En in deze operatie opereerde men voor kanker. En nu heeft zij allerlei moeilijkheden, gewoon complicaties. Eén ding is dat u zo zwak bent dat u niet kunt opstaan. Een ander ding is dat er etter uit de blaas komt. Nu gewoon dat u zou zien dat ik niet zomaar iets zeg. Dat is juist, maar dame... De dokter heeft het geprobeerd. Ik acht hem daarvoor. Maar hij was een middel tot genezing. Maar God is echter de genezer. U zult zo sterven. Hij heeft gedaan al wat hij kon. Gelooft u? Kom, hier gewoon een ogenblik hier. Door de opdracht mij door de almachtige God gegeven. Betuigd aan mij door een engel. Welke nu tegenwoordig is in de vorm van een vuurkolom. Veroordeel ik deze duivel die het leven van deze vrouw neemt. In de naam van Jezus Christus. Amen. Ga, geloof nu. Met al wat in u is, geloof. U hebt een kwaal die meer mensen doodt dan iets anders. Hartkwaal. Men beweert dat dat de nummer 1 ziekte is. Maar het is dat niet, meneer. Zonde is de nummer 1 geloofsziekte. Gelooft u dat hij in staat is dat hart te genezen en u gezond te maken? Ga dan en geloof het. God zegen u. Denkt u dat God uw rug kan genezen en u gezond maken? Gelooft u het met heel uw hart? Ga, geloof het, zuster. Let op wat er met u gebeurt. U zult beter worden. Gewrichtsontsteking en hartkwaal, maar gelooft u dat God u gezond kan maken? Met heel uw hart zult u het aanvaarden? Overeenkomstig hetgeen u hebt geloofd, dat zo zal het voor u zijn. Ga nu, geloof het met heel uw hart. God zal u gezond maken. U hebt ook een rugkwaal. Gelooft u dat Jezus Christus u gezond zal maken? Kan maken? Ga nu, geloof het met heel uw hart. Ik kan u niet genezen, ziet u? Prostaat, nervositeit. En u hebt ook artritis. Gelooft u dat God u gezond kan maken? U genezen? U accepteert het? Ga en geloof het dan. Hoesten houdt u heel wat keren wakker. Maar God geneest astma. Gelooft u dat? Gelooft u dat Hij u nu gezond maakt? God zegen u. Dank u voor uw geloof. Want als ik zelfs geen woord tot u zou zeggen, gewoon mijn handen op u zou leggen, zou u geloven? Kom hier, ik leg mijn handen op u in de naam van Jezus Christus en mogen de artritis u verlaten. Het vertrekt. Kom, zuster. Gelooft u? Ja, meneer, ik ben al eerder door de Heer genezen. Dat is wonderbaar. Halleluja. Ga dan uw avondmaal eten en uw maag zal in orde zijn. Halleluja. Heel wat rugpijn. Het kwelt u al een hele lange tijd. Ga en geloof dat u in orde komt en God zal het voor u doen. Wat heeft het gedaan? Amen. Dat is het. De Heere zegen uw broeder, amen. Diabetes is niets voor God om te genezen. Hij kan hen gezond maken, gelooft u dat? In orde, accepteer het en ga. Geloof hem nu met heel uw hart. U hebt het ook in uw bloed. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Ga geloof het met heel uw hart en wees gezond. Gelooft u dat Hij u genas toen dat u trof? Hij deed het. Vrouwenkwaal. Hartkwaal. Gelooft u het? Ga geloof het. Wees genezen in Jezus' naam. Gelooft u dat God uw rug gezond zal maken in uw nieren? God zegen u. Ga gewoon voorwaarts. Ik genees niet. Ik kan niet genezen. Ik ben geen genezer. Wat dacht u ervan? Toen hij sprak over zijn rug, gelooft u dat u ook gezond wordt? In orde, ga gewoon gelovend. Ga gewoon geloof met heel uw hart. U ook. Gelooft u dat God u gezond maakt? Ga gelovend met heel uw hart. God zal het toestaan als u moet het niet meer geloven. Gelooft u dat God u gezond ook gezond zal maken? In orde. God zegen u. Ga gewoon voorwaarts en geloof met heel uw hart. Kom, meneer. De oude witte druppel druppelt naar beneden. De diagnose daarvan zou diabetes tonen. Gelooft u dat Hij u gezond zal maken? Laten wij nu naar Calvary gaan voor een bloedtransfusie. Door geloof in de naam van Jezus Christus mogen Hij genezen worden. Amen. God zegen u, broeder. Geloof met heel uw hart. Gelooft u? Gelooft u? Wat met sommigen van u in het gehoor nu? Gelooft u met heel uw hart dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? Gelooft u dat? Hoe staat het hier in dit deel? De kleine dame die zit, die daar recht naar mij kijkt, zij lijdt aan een vrouwenkwaal. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Met een blauw jasje aan. In orde? Geloof nu, Jezus Christus maakt u gezond. Het is gewoon zo eenvoudig. De dame die recht achter u zit, met donker haar. Ze zei, dank u Heer, iets trof haar. Ze wist niet wat het was. De blaaskwaal verliet haar. Die daar juist zit, juist achter de dame die net genezen werd. Als u gelooft met heel uw hart, dame, gelooft u? In orde, steek uw hand op als u het wilt aanvaarden. God maakt u gezond. Wat met dit hier beneden, iemand hier binnen? Daar achter in het gehoor, echt eerbiedig nu, beweeg niet. Ziet u, deze ziekte zullen van de een naar de ander gaan. Wat met u, meneer, deze bejaarde man die hier in deze stoel zit? Gelooft u? Gelooft u dat God u kan genezen? Artritis? En u hebt bronchitis. Gelooft u dat God dat gezond zal maken? Gelooft u? In orde. U kunt hebben waarom u gevraagd hebt. Als gij kunt geloven. Wat denkt u, dame, die naast hem zit? Gelooft u ook? Gelooft u? Gelooft u dat God mij kan zeggen wat uw moeite is? U bent een eind van mij weg. Geloof hem nu gewoon. Gelooft u dat ik u de waarheid heb gezegd? Dan zal uw hoge bloeddruk naar beneden gaan. Gelooft u? U stak ook uw hand op. Ik probeerde haar te bemoedigen. Gelooft u dat God mij kan zeggen wat? U bent zo aardig geweest om haar te helpen. Nu zal God aardig zijn om u te helpen. U hebt een geestelijk probleem dat u gekweld heeft. Als dat juist is, wuif zo met uw hand. Het zal nu opgelost zijn worden. Het maakt in orde. Hij maakt het in orde. Hoeveel geloven? Hoeveel van u die geen christen zijn? Hebben het gevoel dat Jezus Christus hier tegenwoordig is. En zouden nu graag willen opstaan en zeggen, Jezus, ik zou mijzelf graag identificeren als een zondaar. Wilt u mij vergeven voor mijn zonde? Sta op. God zegen u, meneer. God zegen u. 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 Dat is, God zegen u. Hij ziet u. Hij schrijft uw naam op als u dat doet. Hier op het balkon, sta op en zeg, Heer Jezus, ik wil geïdentificeerd worden. Ik wil barmhartigheid voor mijn ziel. God zegen u, meneer. Ik wil barmhartigheid, Heer Jezus. Kunt u niet zien, vriend, dat hij hier is? God zegen u, jongeman. God zegen u, jonge dame. Dat is het grootste dat u ooit gedaan hebt. Nu, iemand anders die het niet gedaan heeft, sta op en zeg, ik wil geïdentificeerd worden. Heer Jezus, ik vereenzelvig mij vanavond. Hij die zijn zonde zal beleiden, zal barmhartigheid ontvangen. Die zijn zonde verbergt, zal niet voorspoedig zijn. Wilt u in zijn tegenwoordigheid, zegen u, dame, ik wil, God zegen u. Ja, de Heere zegen u. God zegen u, meneer. God zegen u, dame. De Heere zegen u. Zeg, betekent dat iets? Dat is het verschil tussen dood en leven. Herkent u zijn tegenwoordigheid? Herkent u dat? Voelt u dat? Ziet u? Ziet u het? U ziet het werken. Dat is hij. Dat is precies wat hij zei, dat hij zou doen. Gelooft u het? Iemand anders die zegt, ik wil mezelf identificeren als een zondaar. Heer, vergeeft u mij nu mijn zonde. Als u reeds staat, steek gewoon uw hand op. Sommigen van u rondom de muren. God zegen u, God zegen u. Iemand anders zegt, boven in het balkon, achteraan, ik wil mijzelf identificeren, Heer Jezus. Ik vraag om genade vanavond in uw goddelijke tegenwoordigheid. En geloof dat God, die mij zal oordelen, dat zijn tegenwoordigheid hier nu is. Hij weet dat hij tot mijn hart spreekt en zegt dat ik verkeerd ben. Ik wil opstaan en zeggen dat ik verkeerd ben. Ik beleid mijn fout. Ik veroordeel mij in mijn hart. Dat is de reden dat ik de gebedsreis stopte. God zegen u, God zegen u. Waarom denkt u dat ik het stopte? Ik stopte omdat ik wist dat dit moest gebeuren. Nu, er zijn anderen hier. Wilt u niet staan? Sta op en zeg dat iets tot uw hart spreekt. Dat u verkeerd bent. God zegen u, meneer. God zegen u, God zegen u. Nu. God zegen u. Ik ben fout, vergeef mij, Heer. Ik maak mezelf bekend. Ik sta op, Heer, in uw tegenwoordigheid. Ik weet dat u hier bent. U moet hier zijn. U zei dat dat zou zijn wat u zou doen. Nu, ik zie het teken en ik weet dat het mij uitgelegd is dat het verondersteld wordt het teken van deze dag te zijn. Ik hoor de stem die oproept tot bekering. Hier ben ik, Heer. Ik geloof het teken en ik hoor de stem. De stem spreekt nu tot u. Keer om, o verstrooide. Keer om, o dwaalster. Keer om, o u die eruit verdreven bent. Keer om vanavond. Wilt u niet omkeren? Sta op en zeg, ik maak mezelf bekend als een zondaar die vraagt om barmhartigheid. Wilt u het doen? Iemand anders? God zegen u, dame. God zegen u daarboven, zoon. Als ik u mis, hij zal u niet missen. God zegen u, dame. Dat is erg fijn. Dat is erg fijn. Iemand anders? Blijf gewoon. Ik wil u gewoon even langer houden, omdat ik nog steeds een kleine last hier voel. Zie? Iemand anders? God zegen u, dame. Dat is de manier om het te doen. Dat is het. Iemand anders? Ik wil mezelf bekend maken. Steek gewoon uw hand op en zeg, ik ben verkeerd. Ik vraag om genade. Wilt u het doen? Onmiddellijk, voor wij verder gaan, steek uw hand op en zeg, ik wil mezelf identificeren, Heer Jezus. God zegen u, jonge dame. Weet u, misschien voordat u thuis komt, maar op het een of andere tijdstip zal er een koude mist zijn die in uw gezicht komt. Misschien dat de dokter op een morgen zal komen en uw polsslag voelen en dat er niets anders gedaan kan worden. Dan zult u de koude golven van de dood voelen die in uw gezicht stromen. U zult zich herinneren wat u gedaan hebt. Denk dat zij u niet diep genoeg kunnen begraven. Ze kunnen niets aan u doen. God beloofde, ik zal u weer opwekken ten jongste dagen. Kijk, wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij zond, heeft eeuwig leven. Zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood naar leven. Laat iemand dat uitwissen als men kan. Jezus Christus zei, wie mijn woord gelooft, dat is begrijpt, en in hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En zal nooit in het oordeel komen, veroordeling, maar is overgegaan van dood naar leven. Omdat hij geloofd heeft in de enige geboren Zoon van God, die God opgewekt heeft 2000 jaar geleden, en die hier vanavond levend is, zijn attribuut tonend, van zijn opstanding. Zou er hierna nog een andere opstaan? Nog één die zegt, ik wil het accepteren, ik wil hem aannemen. God zegen u. God zegen u. Dat is erg fijn, kleine dame. Dat is een dapper ding. Ik wil dat u het opmerkt. Ik keek hier enige tijd geleden naar een altaaroproep. De mensen kwamen naar voren, kauwgom kauwend en elkaar in de zij stompend. Maar merkte u de oprechtheid op de gezichten van de mensen? Die jonge vrouwen, zelfs nadat ze zijn veroordeeld over hun kort geknipt haar, dragen van make-up, met die make-up erop en afgeknipt haar, stond men direct op, gewoon hetzelfde. Ik ben een zondaar, heb gedaan met mij, God. Dat zijn die zaden die daar liggen. Het licht sprong erop en ze weten het. God zegen u. Laat ons hoofd nu buigen. Ik wil dat elke gelovige hier die nabij zo'n persoon staat die opstond, de hand legt op die persoon, wilt u? Degene die opstond. Zij stonden bij u. Als u een christen bent, leg uw hand op de zuster, op de broeder. Ik heb nu mijn hand op u, ik zal bidden. Hemelse Vader, er zijn er hier vanavond die u geloven. Sommige zaden vallen langs de kant van de weg, zegt u. U zegt, de vogels komen langs en pikken het op. Anderen vallen op steenachtige gronden en doornen en distels. Maar sommige vallen in goede, vruchtbare grond. En uw tegenwoordigheid vanavond, die hier is, heeft velen hier vanavond overtuigd dat u de Zoon van God bent, dat u voor altijd leeft. En u hebt beloofd dat, omdat u leeft, wij ook kunnen leven. Heer Jezus, zij staken hun hand op en stonden als een getuige dat zij u geloofden. Nu, Heer, ik weet dat u voor hen zult staan op die dag. Sta toe, Heer, ik geef hen aan u in de naam van Jezus Christus. Mogen zij naar een goede gemeente gaan en gedoopt worden in de christelijke doop. Mogen zij zichzelf verenigen met een goede groep van gelovigen. Mogen zij vervuld worden met de Heilige Geest. Mogen zij trofeeën zijn van het evangelie, juwelen in uw kroon op die dag. En als ik hen nooit meer zie aan deze kant van die grote dag, mogen ik hen zien op die dag, zoals in het visioen, zeggend, herinnert u zich mij niet? Het was te Baton Rouge die avond dat ik opstond. Sta toe, Vader. Zij zijn de uwe, door Christus' naam. Hier ligt voor mij een doos zakdoeken. Kleine schoenen, laarsjes. Zakdoeken en kleedjes en schorten. In de Bijbel wordt ons geleerd dat men van het lichaam van Paulus zakdoeken en schorten nam. En dat onreine geesten uitgingen uit de mensen. Nu, Vader, wij weten dat wij Paulus niet zijn. Maar u bent nog steeds dezelfde God. Zodat ik u bid dat u dezelfde resultaten zult toestaan, even oprecht als dit geslacht gelooft. Zij geloofden Paulus niet omdat hij Paulus was. Zij geloofden Paulus omdat u uzelf met Paulus identificeerde. Nu zij geloofden hetzelfde vanavond, Heer, omdat u vanavond onder ons bent geïdentificeerd. En op een dag zeggen wij... Eén schrijver vertelde ons dat Israël op weg was naar het beloofde land. En dat de Rode Zee in de weg stond om hen van het beloofde land af te snijden. De schrijver zei dat God neerkeek door die vuurkolom met boze ogen. Toen hij over Israël bewoog, veroorzaakte hij blindheid en duisternis voor de ongelovigen en licht voor Israël. En toen die Rode Zee in de weg stond, werd ze bevreesd en krabbelde terug en Israël stak over naar het beloofde land. Over droog land. Heere God, kijk neer vanavond door het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Zoals ik mijn handen leg op deze zakdoeken, mogen de Heilige Geest, Heer, wanneer ze op de zieken geplaatst worden, op die persoon zien en mogen de ziekte ervan vertrekken en mogen zij oversteken in het land van goede gezondheid en sterkte. De Bijbel zei, boven alle dingen wil ik dat wij voorspoedig zouden zijn in gezondheid. Sta toe, Heer, ik zend ze in de naam van Jezus Christus. Amen.
He'll follow where he
is. Laten we het zingen. Zijn tegenwoordigheid is hier. Laat hem gewoon aanbidden in gezang. Zachtjes.
Can you sing it really like
this? Kunt u het werkelijk zingen? God, steek nu uw hand op. Laten we nu opstaan. Onze handen opheffen. Opnieuw opheffen. Iedereen zingt nu in de geest. Het was echt een snijdende boodschap. Laten we hem nu aanbidden in zijn tegenwoordigheid. Hij houdt ervan aanbidden te worden.
Je
wanneer u dat doet, wil ik dat u de hand schudt met iemand en zegt, God zegen u, pelgrim, God zegen u, pelgrim. Zijn één met elkaar, Methodist en Baptist, Presbyterian, Pinkster mensen, alles schudt elkaar de hand. God zegen u, pelgrim, dat zijn wij, pelgrims. God zegen u, pelgrim, zegen u. Laten we onze hand opheffen. Ik kom with. Laten we onze hoofden buigen, nederig in gebed. Vergeet het niet in de morgen de zondagsschool. Op een of andere manier voel ik gewoon de tegenwoordigheid van God zo echt in mijn hart. Het is gewoon zo moeilijk voor mij vanavond om te vertrekken. Op een of andere wijze voel ik dat de Heilige Geest vanavond behagen heeft. Morgen zullen we waarschijnlijk een geweldige samenkomst hebben. Zien we dat mensen tot Christus komen, ziet u? Iemand vroeg zich af waarom ik nooit de altaar oproep deed. Ik wachtte tot ik geleid word om het te doen, zie. Ik vertrouw erop dat iedereen die de hand opstak of opstond, ik vertrouw erop dat u morgen bij een goede gemeente zult zijn, uw plaats inneemt onder de gelovigen. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben, zal ik de voorganger vragen om hier naar voren te komen, als hij wil, om met ons te eindigen. God zegene u met onze hoofden en harten gebogen voor God.